Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible.
Deze vragen voor ik naar de kansel kwam. Maar broeder Moore belde me op voor een noodgeval en ik dacht dat iemand erg ziek was, maar hij wilde gewoon een samenkomst. Ik probeerde hem dus daarginds van de telefoon weg te krijgen. Hij wilde mij op dankdag laten komen voor een samenkomst daarginds voor hen in Louisiana. Verleden jaar toen we daar waren, begon de Heer een opwekking en die is nog niet geëindigd. De opwekking is nog steeds bezig. Ik vergat hoeveel honderden dit laatste jaar gered zijn nadat de opwekking daarginds kwam. Nu, ik denk dat het een beetje verrassend is misschien dat ik deze morgen hier ben. En het is het ook voor mij. Ik wist het niet, zodat wij het buiten niet bekend maakten onder sommige van de mensen. Weet u, ik kwam zomaar om wat vragen te beantwoorden. Ik dacht zo, gewoonlijk kan een voorganger ontdekken wat er op de harten van de mensen is wanneer hij vragen stelt. En op die manier ontdekken wij waar de mensen over denken. En ik geloof dat voor wij deze morgen beginnen, dat er iemand was die zei dat ze een baby hadden om op te dragen. Billy zei me dat er een baby zou worden opgedragen. Als dat zo is, wel, in orde, we zullen de kleine makker naar voren brengen en aan de Heer opdragen. En dan zullen wij de vragen beantwoorden en daarna zullen we voor de zieken bidden. Ik wil melden dat het met mijn moeder ongeveer net als gewoonlijk is, zei, ik denk niet dat het slechter met haar gaat, hoewel men dat denkt, maar ik denk het niet, ik geloof dat ze net ongeveer is zoals ze was. En tot God mij vertelt dat zij zal sterven, zal ik het niet geloven. En ik zal dat geloof voor mama vasthouden, zie, tot hij mij zegt dat ze zal heen gaan. Nu, hij zou haar kunnen nemen, ik weet het niet. Het kan gewoon zijn dat hij het bij mij van weghoudt om mij ervan te weerhouden mij bezorgd te maken of zoiets. Maar ik wil geloven dat God haar gezond zal laten worden. Ongeacht wat ze is, ze heeft gedurende 3 weken niets gegeten, dan alleen glucose, maar ik geloof dat ze hoe dan ook gezond wordt. Zie, broeder Neville. Wel, dit is een... Wij hopen dat dit een andere prediker zal zijn die hierop komt. Het is kleine meneer Wood, jazeker. Wat is zijn volledige naam? William David? Junior? Gaat u hem junior noemen? Het is een klein teken dat naar de familie Wood is gestuurd en natuurlijk is hij oma's lieveling. Een kleine William David Junior. Is zeker een fijne kleine jongen. En zijn zusje zal hem scherp houden omdat ze... Ja, hij kromt nu zijn vingers. Zijn trekkervinger houdt hij gekromd. Een eekhoornjager. Hij kijkt nu met 1 oog naar mij. Ik denk dat hij een beetje naar achteren ligt. Maar we weten dat deze dingen kleine dingen zijn die God naar ons huis stuurt. En die wij waarderen. Die ons de verantwoordelijkheid geven om hen op te voeden. En ik weet zeker, als de genade van God blijft voortgaan in dit gezin, dat dit kind zal opgroeien in vrezen voor God. Laten we onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, wij brengen kleine William David Wood deze morgen tot u, in de naam van de Heer Jezus, de schrift respecterend. Dat toen hij hier op aarde was, zij zuigelingen, kleine kinderen, tot hem brachten, opdat hij zijn handen op hen kon leggen en hen kon zegenen. En als hij vanmorgen hier in een lichaam van vlees was geweest, weten we dat onze broeder en zuster dit kleine teken van genade naar hem toe zouden brengen. Daarom, opdat wij hem vandaag vertegenwoordigen, door middel van de prediking van het evangelie, brengen zij de baby tot ons. Door geloof dragen wij, kleine David, aan u op in de naam van Jezus. En wij bidden dat u hem zult zegenen, Heer. God staat toe dat hij zal leven om een dienstknecht van u te worden, als u vertoeft. Staat toe, Heer, wij geven u deze kleine William David Wood om uw dienstknecht te zijn in de naam van Jezus Christus. Amen. David, ik ben al... staat toe, Heer. Wij geven u deze kleine William David Wood om uw dienstknecht te zijn in de naam van Jezus Christus. Amen. David, ik ben altijd zo voorzichtig met die kleine kereltjes. Het voelt alsof ze zo, weet u, alsof je ze elk moment zou kunnen laten vallen. Ik denk, kleine baby's en oude mensen, krijg iemand die gewoon een oud persoon is, die de hele weg is gegaan, of een kleine baby die, ze lijken zo onschuldig, weet u. Er is iets met hen wat ik echt fijn vind. Ik vraag me af of we hier op de preekstoel een lamp zouden kunnen zetten. Broeder Neffel, weet u waar ze... Oh, hier is het. Nu, in vragen, we hebben er nogal wat hier. En ik kreeg geen kans om zelfs de schrift in te kijken betreffende de vragen die gesteld zijn, omdat zij pas vanmorgen werden gegeven. En ik pakte ze slechts enkele ogenblikken geleden op, ging snel door een deel ervan heen en zag enkele vragen in en vroeg me af hoe sommige ervan, dit is het lastigste stel dat ik ooit heb gekregen. Dus toen ik ze doorkeek, zag ik dat we er een moeilijke tijd mee zouden hebben. Als ik ze dus niet beantwoord, volgens uw geloof over deze vragen, nu, bedenk altijd dat zij naar mijn beste weten zijn. En dan, misschien, ik zal hierbij soms gewoon naar een schriftplaats moeten verwijzen om ze te beantwoorden en misschien geen tijd hebben om het op te zoeken. Wanneer u dan naar huis gaat, sla het dan na. En u ziet het. En als ik het verkeerd geciteerd heb, wel, dan zou ik het verkeerd hebben. Maar het is niet mijn bedoeling om iemand of de schrift verkeerd te citeren, maar soms kunnen we het doen. Misschien een woord waar het iets zou zijn wat wij dan misschien op een andere manier zouden zeggen. U weet hoe gemakkelijk het is om dat te doen. Maar onze bedoeling is om ze juist te citeren. En als ik ze deze zondag zou meenemen en de volgende zondag zou beantwoorden, dan zou ik tijd hebben om ze allemaal in deze week door te nemen. Maar er zijn vele zieke mensen die binnenkomen en ik heb het echt erg druk gehad en heb geen kans gehad om weg te gaan om veel van mijn oproepen te doen. En ik dacht dat vandaag een goede tijd zou zijn om die zieke mensen gewoon naar de tabernakel te laten komen, opdat wij voor hen zouden bidden. En wij weten dat gebed de dingen verandert. Gebed doet iets voor ons. En het is door gebed dat ik vandaag leef. Ik leef door de genade van God, door gebed. En deze morgen verlang ik, daar ik wat vermoeid en uitgeput ben, uw gebeden voor mij, dat u voor mij bidt. En verder was ik gisteren in het huis van een vriend, een christelijk huis, waar enkele jonge christenen vergaderd waren, en ik sprak met hen, en iets presenteerde zich gewoon aan mij, een gedachte, van hoe ik keek naar de bossen en de bomen en zag ze afsterven. En ik dacht, wat zijn die bomen mooi, zelfs al zijn ze stervende, toch zijn ze mooi. En soms ziet een boom er beter uit wanneer hij stervende is dan wanneer hij op zijn allergroenste en op zijn best is. En ik vraag mij af of dat niet gewoon onze toestand voor onze hemelse Vader zou uitbeelden. Want hij zei, kostbaar in het oog van de Heer is de dood van zijn heilige. Wat moet dat prachtig geweest zijn voor de Vader om neer te kijken op zijn kind dat naar huis komt. Naar hem en zijn positie in Christus vasthoudt, zijn geloof en zijn belijdenis. Zie? Ik ben gered door de genade van God. En daar blijft staan, zie, in het uur van de dood. Dat wij toch onze belijdenis kunnen vasthouden, dat we gered zijn. En ik geloof dat onze Vader onze dapperheid lief heeft en ons geloven en vasthouden van ons getuigenis. En het is niet alleen dan te getuigen wanneer u zich goed voelt en gezond en sterk, het is wanneer u neerslachtig bent, zwak en bezorgd. Daar is het waar uw getuigenis stelt. En daaraan denkend, dacht ik hieraan dat de dood niet met leven verbonden is. Leven en dood kunnen niet tezelfde tijd bestaan. En de bomen moeten het sap uit zich laten neerdalen voordat het blad aan die boom kan sterven. Daarom dus is de dood, ik zou denken, in de sferen van een menselijk wezen geassocieerd met zonde. Want voordat wij enige zonde hadden, hadden wij helemaal geen dood. Maar waar de dood is, daar is ook de zonde. En waar zonde is, is dood. Omdat de dood het resultaat is van zonde. En dan, de ziel die zondigt, zal sterven. Maar wanneer wij wedergeboren zijn uit de geest van God, hebben wij eeuwig leven en zijn nergens meer verbonden met de dood. Zie, de dood kan zich niet verenigen met het leven. Het leven kan zich niet verenigen met de dood. En sprekend in de kamer gisteren, waar enkele jonge christenen waren, zei ik, als jullie hier buiten op straat zouden staan, en een wagen kwam woest de weg afrijden met 145 km per uur, dan zouden jullie zo snel als je kon van die snelweg afgaan. Jullie zouden springen, glijden en van alles doen om uit de weg te gaan voor die wagen. En zo zou het met de zonde moeten zijn voor een christen, omdat de zonde verbonden is met de dood. En zodra u zonde ziet in enige vorm, spring er van weg. Ga erbij vandaan. Het maakt me niet uit wat u moet doen. Ga weg bij de minste verschijning van het kwaad. Want bedenk, zich te verenigen met de zonde is de dood. Gewoon hetzelfde als daar te staan en die wagen u te laten raken. Wacht niet gewoon af om te zien wat het zal doen. Ga het uit de weg. Bij de minste verschijning van het boze, vermijd het snel. Wanneer u een verleiding ziet opkomen en zonde, u weet dat als het iets verkeerds is, de dood op u loert. Ga er dan bij vandaan, gewoon net zo snel als dat u zou willen wegkomen van een auto die nadert met 145 km per uur. Zie? U zou er gewoon razendsnel van willen wegkomen, uit de weg, springen, glijden, ergens heen wegrennen. En gewoon van wegkomen. En hoe wij weten dat wij leven hebben, is omdat wij de zonde haten. En wij haten de zonde zozeer, omdat wij weten dat de dood daarmee verenigd is. En wij gaan uit de weg bij de eerste verschijning van het kwaad, hoe wij er ook bij weg kunnen komen, springen, rennen, wat wij ook maar kunnen doen om van de zonde weg te blijven, omdat zonde de dood in zich heeft. En we willen ons zeker niet verenigen met iets wat de dood betreft. We willen daar vandaan blijven. Ik dacht dus dat dat een goede, kleine gedachte zou zijn. Het trof mij gisteren toen ik tot deze christenen sprak. En ik dacht dat het goed zou zijn om het vanmorgen aan de gemeente door te geven, in het bijzonder terwijl de jonge mensen hier zitten en zullen zulke verleidingen als dat die ondergaan. En dan, ik geloof dat een vraag, als wij het hier slechts kunnen behandelen, iets wat daar ook mee verband houdt. En bedenk gewoon dat als iets zondig is, de dood daar precies ligt. En wanneer u deel hebt aan die zonde, hebt u deel aan de dood. Blijf er dus bij vandaan. En wat is zonde? Ongeloof. Blijf van alle ongeloof vandaan. Bij alles wat de Bijbel minacht. Blijf weg van alles wat Gods woord minacht. En als ik op tijd door deze vragen heen kom, voor ik mijn genezingsdienst heb, wil ik daar even over spreken, over oneerbiedigheid. Nu, voordat wij de vragen beantwoorden of proberen dit te doen, laten we bidden. Onze hemelse Vader, wij komen in uw tegenwoordigheid vanmorgen in de naam van Jezus, bewerend dat wij onszelf afgescheiden hebben van de dingen van de wereld, waarvan door hem is gezegd dat men niet God kan dienen en de mammon, wat de wereld betekent. Wij haten ofwel de ene en hebben de andere lief, of wij hebben de ene lief en haten de andere. En wij geloven vanmorgen dat wij ons met eeuwig leven verbonden hebben als wij Jezus Christus door geloof aanvaarden en het bewijs hebben van de Heilige Geest die in ons leven leeft en ons leidt. We zijn hier zo dankbaar voor dat wanneer wij zonde zien, ongeacht hoe mild, hoe aardig het er mag uitzien, er iets in ons is dat ons doet wegspringen. Er ons vandaan houdt, gewoon zoals de illustratie die ik gaf over de wagen die eraan kwam met een verschrikkelijke snelheid. We willen niet ergens in de zonde betrapt worden. Blijf er vandaan. En nu, heren, voelend dat er vele zieken en hulpbehoevenden zijn deze morgen, zou ik voor hen willen bidden, Heer, dat u geloof wilt geven aan deze in het bijzonder die vanmorgen in de tabernakel in de gebedsrij zullen komen. Dat ze elke last terzijde zullen leggen en van alle ongeloof zullen weggaan en in geloof naar de Heer Jezus zullen vlieden om te geloven. Ik bid voor degenen die in de ziekenhuizen zijn en in de herstellingsorde. En Heer, ik bid voor mijn moeder. Tot nog toe, Heer, heeft U haar voor ons bewaard. En we zijn U hier dankbaar voor. En met geloof reiken wij uit, met behoeftige handen, om eerst de wil van God te kennen, om te zien of het zijn wil is voor haar om te gaan. Als het zijn wil is, dan is dat onze wil. Maar eerst willen wij weten of Satan dit kwaad gedaan heeft, en of het samen ten goede uitwerkt voor hen die ons lief hebben om ons een beproeving te geven. Dan, heren, willen wij dapper staan op de post van plicht. We vragen U deze morgen, Vader, al die telefoontjes en speciale verzoeken te gedenken die hier buiten op kantoor wachten. Zegen onze geliefden overal. En daar vandaag deze vragen beantwoord zullen moeten worden. Heer, beseffen wij dat dit diepe, oprechte dingen zijn die op de harten van de mensen zijn. Zij stelden ze nooit uit dwaasheid. Ze stelden ze omdat zij geïnteresseerd zijn om de waarheid te weten. Uw woord is de waarheid. Daarom, Vader, bidden wij dat U onze gedachten vanmorgen zult verenigen in deze waarheid. Het woord. En help ons, Heren, opdat wij in staat zijn vandaag beter te begrijpen wanneer we dit huis van onderwijzing verlaten, zodat het goed mogen zijn voor onze zielen. We vragen dit voor de glorie van God in de naam van Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. Nu, er liggen hier wat zakdoeken waarvoor, veronderstel ik, gebeden moet worden. En we zullen dat straks doen, zodra het mogelijk is. Nu, op dit moment hebben we nu ongeveer anderhalf uur. Ik weet niet precies of ik, zoals ik eerder zei, in staat zal zijn al deze vragen al dan niet te beantwoorden. Maar wat wij van plan zijn voor het programma van vandaag, is om vragen te beantwoorden en een kleine preek hier te hebben om het geloof van de mensen te helpen. En dan gebed te hebben voor de zieken. En denk aan de diensten vanavond en de gebedssamenkomsten in het midden van de week, de broederssamenkomsten enzovoort. En ik weet niet over volgende zondag of ik heb een onderwerp op mijn hart dat ik, als het mogelijk is, aan de gemeente zou willen brengen. Indien de Heer het toelaat, deze aanstaande zondag. Een zeer opmerkelijke zaak kwam deze week tot mij om te prediken. Gewoon een boodschap om over te prediken, een evangelische boodschap. We zullen dat later wel bekijken, zoals onze Heer het zal leiden. En bid nu voor mij, omdat er enkele grote beslissingen genomen moeten worden. Broeder Roy Borders, veronderstelt dat hij hier vanmorgen ergens zit, draagt zorg voor de samenkomsten en hij heeft een boek vol uitnodigingen die de laatste paar maanden zijn binnengekomen. Van plaatsen om naartoe te gaan en mensen die hem opbellen voor samenkomsten. Dus bid dat God mij de juiste beslissing zal laten nemen. En wat ik ook doe, mogen het juist zijn. Dat is wat telt. Nu, vragen beantwoorden, waarvan wij weten dat ze scherp zijn. En dat is de reden dat ik vragen beantwoord. Wij adverteren helemaal geen genezingsdienst of zoiets. Dus alleen de plaatselijke gemeente is hier. Dus zodat wij zouden kunnen ontdekken wat er op hun hart was. En broeder Neville, die hier achteraan zit, onze dierbare broeder en voorganger. Ik ben zo dankbaar dat ik hem vorderingen zie maken in het Koninkrijk van God. Ik geloof dat hij de laatste paar jaar verder is gekomen dan in al de andere jaren samen. Wat heeft de Heer hem gezegend? Wat ben ik daar blij om? En ik zal niet achter zijn rug zeggen wat ik hem niet in het gezicht zeg. En u weet dat, en ik ken de broeder Neville sinds ik nog maar een knaap was, zie. En ik weet dat als broeder Neville, ik geloof dat dit, hij is onderworpen aan fouten zoals wij allemaal. En we zijn daar allemaal aan onderworpen. We zijn nog steeds menselijk, maar het zou niet vanuit zijn hart komen. Ik geloof dat niet. Hij zou oprecht zijn. En hij is altijd uiterst oprecht geweest. En toen hij tot deze boodschap kwam, liet ik hem hier komen door de stem van de gemeente om hier voorganger te zijn, zelfs toen hij deze dingen nog niet verstond zoals nu. Maar het is zijn oprechtheid om bereid te zijn het neer te leggen en het nogmaals te bekijken en eerbiedig te benaderen, waardoor ik denk dat hij een goede, stevige achtergrond heeft, dat hij weet waar hij nu staat wanneer hij nu naar voren komt. Ik ben dus zeer blij voor de tabernakel. En men zei onlangs 's avonds dat men hier een vergadering had of men een nieuwe tabernakel zou bouwen of deze zou uitbreiden en vergroten en er zondagsschool lokalen in zou maken. en de gemeente stemde unaniem voor de uitbreiding om hier een nieuwe uitbreiding neer te zetten. Het groter te maken en de zondagsschoollokalen zo te zetten dat er klassen zouden kunnen zijn voor al de klassen. En om tapijt op de vloer te leggen en het te overtrekken met berkenhout en het aan de buitenkant echt mooi af te werken met Bedfordsteen. En de gemeente stemde daar dus voor en ik denk dat de architecten en zo nu aan het werk zijn. Er is morgen een vergadering om er een grotere kerk van te maken, achteraan uit te breiden en het anders in te delen. We zullen de heren daar dankbaar voor zijn. Nu, in deze vragen, sommige ervan heb ik zelfs niet doorgekeken. Ik moet het misschien rustig aandoen om de woorden te spellen, te zien wat er staat. Dat komt niet door uw handschrift, maar door mijn beperkte opleiding. Wij geloven in gedoopt te worden. Handelingen 2:38. Maar hoe kunnen wij mensen antwoorden betreffende de andere doop? Zijn zij gered of niet? Ook degene die gestorven zijn en het licht nooit ontvingen. Nu, dat is een goede vraag. Nu, laat mij over deze vragen opnieuw zeggen dat als ik ze niet beantwoord volgens uw gedachten, ik zal ze gewoon zo dicht bij de schrift beantwoorden als ik maar weet om ze schriftuurlijk te maken. Nu, de schriftuurlijke wijze van de waterdoop is in de naam van de Heere Jezus Christus, welke gevonden wordt in Handelingen 2:38 en de rest heel de Bijbel. En vele mensen vandaag, en bijna al de kerken, degene die ermee begon, dopen de mensen al die tijd, vanaf het begin in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Nu, zij doen dat door een dwaling. Zo'n opdracht staat helemaal nergens in de Bijbel. Het wordt zelfs niet in de schrift gevonden. Toen Matthäus schreef wat Jezus zei, waar men Matthäus 28 vers 19 heeft genomen, gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat zijn titels, geen naam. De naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest is de Heer Jezus Christus, Vader, Zoon en Heilige Geest. En vervolgens doopte men alle in de hele Bijbel, elk persoon, in de naam van de Heer Jezus Christus. Verder in de geschiedenis kwam men tot de vestiging van Laodicea, of neem me niet kwalijk, van het concilie van Nicea, van de katholieke kerk te Nicea, Rome. Toen de Pinkstergemeente, twee groepen scheiden zich. De ene wilde bij het woord blijven, het geschreven woord. Anderen wilden een klassieke gemeente. Het was gedurende de tijd van Constantijns regering. En Constantijn was geen godsdienstig mens. Hij was een heiden om mee te beginnen. Maar hij was een politicus. Die wilde verenigen. De helft van Rome was christen en de helft ervan was heiden. Zodat hij wat van het heidendom en wat van het christendom adapteerde tot een klassieke groep en zij maakten hun eigen godsdienst. Daarom, voorbijgaand aan de Bijbel, gelooft de katholieke kerk dat God de kerk macht gaf om te veranderen of om alles te doen wat ze maar willen. Zie, daarom, als de katholieke kerk gelijk heeft, als dat waar is, dat God dit deed, dan zijn wij allemaal fout, behalve de katholieken, zie, dan heeft de katholieke kerk gelijk. Dan heeft de Methodistenkerk gelijk, dan heeft de Baptistenkerk gelijk, of al de organisaties hebben gelijk. Zie, ze hebben een recht. Wie heeft dan gelijk? Als de katholiek macht heeft dat men alles kan veranderen wat de Bijbel wil zeggen, en er een andere soort doctrine van wil maken, van Ave Maria's enzovoort, dan heeft de Methodisten het recht om te zeggen, dopen door onderdompeling is fout, we zullen besprenkelen. En ze hebben elk voor zich gelijk. Omdat elk een het kan doen, wat de kerk ook is. Nu, wie is dan de kerk? Is hij Methodist, Baptist, Presbyteriaans, katholiek, of wie is het? U kunt dus niet, u weet dat God, de bron van alle wijsheid, zoiets niet zou kunnen doen. Zoiets is er niet. Er is zelfs geen gezond verstand in. Laat staan de intelligentie van het bovennatuurlijk wezen. Er is één ding dat gelijk heeft en dat is het woord. Het woord heeft gelijk. Dus, als de katholieke kerk deze morgen dan wilde zeggen, we zullen de doop gewoon totaal weglaten en elke morgen een suikerklontje nemen, dat zullen we nemen voor de vergeving van zonden, dan moet dit juist zijn indien God die autoriteit aan de kerk gaf. Maar ziet u, voor mij is het zo dat het woord gelijk heeft. Want aan het slot van de Bijbel zei God dit in zijn woord, wie hier één woord van afneemt of één woord aan toevoegt, van dien zal zijn deel uit het boek des levens worden weggenomen. Voor mij is het dus het woord. En er is nergens zoiets in de Bijbel als iemand die gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, omdat er zoiets niet is. Vader is geen naam. En Zoon is geen naam, de Heilige Geest is geen naam, maar de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest is de Heer Jezus Christus. Precies wat de apostelen en alle door de tijden heen hebben erkend. Nu de volgende vraag is, natuurlijk is dat schriftuurlijk juist, dat is de waarheid. En wanneer men in de Bijbel mensen vond die op een andere wijze werden ondergedompeld, waren buiten de naam van Jezus Christus, werden zij bevolen om opnieuw gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus, voor zij de Heilige Geest konden ontvangen. Handelingen 19 vers 5, juist. Dus dat is schriftuurlijk de waarheid. Nu, er is geen bisschop, er is geen aartsbisschop, er is geen prediker, er is niemand anders die daar één woord tegen kan zeggen, omdat dit de waarheid is, zie. En ik vroeg onlangs in Chicago voor 300 predikers, die daar ginds stonden te debatteren en te vragen dat ik... En de Heere zei mij, en gaf mij een visioen en zei mij waar wij zouden zijn en wat ik moest doen. En ik stond voor 300 trinitarische predikers en ik zei, nu, als ik zo verkeerd ben in deze leer... Laat een enkele mannen van u opstaan en mij hier tonen waar ik verkeerd ben. Volgens de schrift zonder leerstellingenboek. Als er niet zoiets is als het slangenzaad of iets dergelijks wat ik u heb geleerd, kom gewoon hier en toon het mij door de schriften. Niemand bewoog, zie. Omdat het niet mogelijk is. Dat is waar. Niet om verschillend te zijn, maar het is gewoon de waarheid. Het is het woord. En daar is het waar. Niemand kan dat betwisten. Dat is het woord van God. Niemand kan het doen, zie. Maar nu... Zullen deze die niet hebben, laat mij dit lezen om zeker te zijn dat het juist is, zie. Betreffende andere dopen, zijn ze gered of niet? Ook degenen die gestorven zijn en nooit het licht ontvingen. Nou, ik geloof vast dat God zijn volk riep en zijn gemeente verordineerde en al degenen die er zouden zijn voor de grondlegging der wereld. Ik geloof dat de Bijbel dat leert. En ik geloof dat iedereen die God met heel zijn hart lief heeft, naar de waarheid zal zoeken. Ik geloof dat zij dat zullen doen. Iedereen die God lief heeft, zal dat doen. Ik geloof dat als een mens onwetend verkeerd gedoopt was, niet wetend dat hij verkeerd gedoopt werd, nu ik kan dit niet zeggen vanuit de schrift. Maar ik geloof het met mijn hart, dat als een mens niet wist hoe het juist te doen, en hij deed iets naar zijn beste weten... God het over het hoofd zou zien en hem hoe dan ook zou redden, omdat hij niet, bedenk, daar in de dagen van Wesley, destijds in de dagen van Luther, van de Reformatie, die grote mannen van God, die God eerde, en van wie hij bewees dat hij hen eerde, zij stierven in het geloof, zie, met al het licht dat zij hadden. En er kunnen misschien dingen zijn die ik nog geloof, zoals, heeft iemand Charles Fuller vanochtend gehoord op ouderwets opwekkingsuur? Hij is een van mijn favoriete bijbelleraars, toch is hij erg, erg oud. Maar ik denk dat hij een groot bijbelleraar is. En hij zei deze morgen, hij leerde over profetie, geloof ik. Hij zei dat er grote dingen in het verschiet liggen, dingen waar de kerk niets over weet, die ook voor de mensen geopend zouden worden. Ik zei daar amen op. Ik geloof dat ons nu nog steeds een groot licht te wachten staat, dat een deze dagen, gedurende een korte periode, de aarde gewoon zal overstromen. Misschien slechts een kwestie van maanden. Maar ik geloof dat er een groot licht komt. Ik geloof echt dat alle mensen op grond van hun geloof en oprechtheid en wandel in al het licht dat ze hebben, gered zullen worden. Bedenk, in het komen van de Heer Jezus, herinnert u zich hoe hij degene vond die wandelde in al het licht waarin zij moesten wandelen. Herinnert u zich wat er gebeurde? Is hij niet een goed man? Ja, zelfs een Romeinse centurion die onze stad gebouwd heeft, onze mensen een synagoge bouwde. En hij is al deze dingen die hij heeft gedaan, deze zegening waard die voor hem is gevraagd. Zie, God is een begrijpend vader. Hij kent uw hart en weet of u echt licht ziet of dat u geen licht ziet. Hij weet het. Nu, ik geloof waarlijk met heel mijn hart dat het juiste antwoord op deze vraag is, dat de juiste doop in de naam van Jezus Christus is, en dat degenen die daarmee in tegenspraak gedoopt werden, en die in hun hart, niet zelfzuchtig, zeggen, wel, ik wil daar niet mee spelen, nu die persoon, dat zal tussen hem en God zijn. Maar als zij niet anders weten, geloof ik dat ze gered zijn. Ik geloof het met heel mijn hart, omdat zij niet anders wisten. We zouden een lange, lange tijd bij dat ene punt kunnen blijven, maar wij proberen om aan allemaal toe te komen als we kunnen. Wilt u alstublieft Hebreeën 6, 4 tot en met 6 uitleggen, als mede Hebreeën 10, vers 26 tot en met 39. Leg alstublieft uit of dit verwijst naar de Heilige Geest mensen of de geheiligde mensen? Legt u alstublieft het verschil uit. Nu laten we zien waar de persoon naar verwijst, Hebreeën 6 vers 4. Ik hou van Bijbelvragen die gewoon het trekt iets van binnen uit u, zodat u iets krijgt wat u anders niet zou krijgen. Omdat u te zien krijgt wat de andere mensen denken, wat er op hun hart is, zie. En u weet wat zij doen. Nu, daar is Hebreeën 10 en hier is Hebreeën 6 vers 4. In orde? Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, weer te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God weer kruisigen en openlijk te schande maken. Nu, dat is 1. Nu, Hebreeën 10 vers 26. In orde? Hebreeën 10, 26. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurts, dat de tegenstander zal verslinden, als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Zij handelen beide over dezelfde zaak. Nu, ik zou dit aan de persoon willen uitleggen. Nu, als u hier in Hebreeën 6, 4 opmerkt, wordt er gezegd, het is onmogelijk voor diegenen die eens verlicht waren. Dat is verbonden met deze andere schriftplaats die net gelezen is. Als u verlicht bent geweest en u keert zich dan van uw verlichting af, dan is het onmogelijk voor die persoon om zijn plaats ooit weer terug te winnen. Zie? Nu, Hebreeën 10 vertelt slechts de straf die op deze verwerping volgde. Een van de verschrikkelijkste dingen in de wereld is Christus te verwerpen, is het licht van de schrift af te wijzen. Nu, u merkt op, want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en daarna afvallig zijn geworden, weer te vernieuwen tot bekering. Zie, hier hebben we het, want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest en, let op, van de hemelse gaven gesmaakt hebben. Ze zijn gewoon op de rand ervan geweest, de hemelse gaven smaakten. Nu, u merkt dat zij nooit gekomen zijn tot de doop van de Heilige Geest. Zie? Zij waren ertoe verlicht. En proefden van de hemelse gaven, zie. Maar werden deelhebbers gemaakt van de Heilige Geest door ervan te proeven. En hebben geproefd van het goede woord van God, een deel daarvan, zie. En de krachten van de toekomende eeuw, als zij afvallig worden om zichzelf te vernieuwen. En nu, Hebreeën 10 hier, geeft alleen het oordeel daarover. Hij die de wet van Mozes verachtte, stierf zonder genade onder 2 of 3 getuigen. Zo hoeveel te zwaarder straf zal hij verdienen die het bloed van Jezus Christus vertreden heeft. En datgene onrein heeft geacht waardoor men geheiligd was. Nu, om deze twee samen te brengen, om de vraag voor u duidelijk te maken, laten wij een schriftgedeelte en een persoon in de Bijbel vinden die dit deed, en dan kunnen we het uitvinden. Nu, heel de gemeente vandaag is het tegenbeeld van het type. We weten dat. Er is een type en een antitype. Tegenbeeld. En nu, toen Israël op reis was van het land Egypte naar Palestina, was zij een type van de gemeente vandaag in het geestelijke op haar reis naar het beloofde land. U bent het daar allemaal mee eens, nietwaar? Al de theologen zijn het daarmee eens dat zij het type was. Zij verlieten Egypte, Egypte was de wereld. Ze kwamen eruit, gingen door de wateren der afscheiding bij de Rode Zee, door de doop, kwamen er aan de andere zijde uit, zich verheugend en God prijzend, gingen voort, kregen de wetten en gingen van daar af naar het beloofde land. Wel, merkte u op dat net voor zij in het beloofde land kwamen, zie, voor zij het beloofde land binnen zouden gaan, wat gewoon slechts een paar dagen zou hebben geduurd, 10 of 11 dagen, misschien niet eens zoveel, omdat het slechts 65 kilometer was. Zij zouden gewoon regelrecht het beloofde land zijn ingegaan. Zij waren door elk stadium van de reis gekomen dat wij gewandeld hebben. En ze kwamen over, doorkruisten de Rode Zee. Farao's leger werd achter hen verdronken. Ze waren vrij van hun vijanden, gingen op weg door de woestijn en kwamen aan de rand van het beloofde land, te Kadesh Barnea. En daar faalden zij. Waarom? Waarom faalden zij? Nu, Mozes zei tot de 10 stammen dat hij een man zou zenden uit elke stam, om elke stam te vertegenwoordigen, om het land te gaan verspieden, om te zien in welke toestand het was. Nu, als dat niet precies uw plaats is vanmorgen, waartoe u gekomen bent, heden is de gemeente door rechtvaardiging gekomen, door Luther, door heiligmaking, door Methodist, en nu voort tot de tijd der belofte. De belofte is de doop van de Heilige Geest, welke door heel het Oude Testament is beloofd en het Nieuwe ook, zie, de belofte. Zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Petrus zei dat op de Pinksterdag. Dat is de belofte. Het beloofde land is te leven in dit land der Heilige Geest. Dat is Gods belofte voor de gemeente. Te leven in de kracht van de Geest. Het is een andere wereld. Het is een ander land. U moet komen uit de toestanden waarin u geweest bent om te komen leven in dit beloofde land, om de belofte te ontvangen. Herinner u de belofte? Gij zult kracht ontvangen van omhoog nadat de Heilige Geest op u is gekomen. En Petrus zei dat de belofte die door het Testament oud en nieuw gedaan werd, zult beloften zich zien opstapelen tot op die dag van Pinksteren, en toen ging men de belofte binnen. Nu die mensen waren uitgetrokken en hadden grote tekenen en wonderen gezien in Israël, en toen zond hij enkele mannen uit om te verspieden, één uit elke stam. En sommigen kwamen terug, om, wel een aantal wilden niet oversteken, 2 staken over. En toen ze terugkwamen, hadden zij een tros druiven waarvoor 2 man nodig waren om hem te dragen. Nu, ze hadden nog nooit druiven geproefd, ze waren in de woestijn, en dus was er in die plaats geen plaats voor fruit en zo. Ze werden gevoed met manna, brood vanuit de hemel en kwartels en dieren in het veld. Maar nu gingen zij het land binnen en ze hadden een tros druiven die zo groot was dat er 2 mannen nodig waren om deze druiven te dragen. En deze 2 gingen het land binnen en kwamen terug en gaven elk van die anderen op de oever een hapje van die druiven. De smaak van die druiven. En toen ze teruggingen, gingen zij, in plaats van zich te verheugen dat zij van de druiven geproefd hadden, terug naar hun stammen en zeiden, o, maar wij hebben de grote ommuurde steden van de Filistijnen of de Hittieten en de Perizzieten gezien en al de andere Ieten daarginds. En wel, zij zijn reuzen, wel, wij lijken wel sprinkhaantjes naast hen. Wij kunnen dat land niet nemen, waarom bracht u ons eigenlijk ooit hier, zie? En de Bijbel zei dat zij alle omkwamen in de woestijn. Ieder van hen, ze stierven. Wat deden ze? Ze waren grensgelovigen. Ze kwamen tot aan het echte en zagen de belofte en voelden dat ze niet in staat waren over te steken en de belofte te nemen. Nu, dat is precies waartoe we vandaag zijn gekomen, door rechtvaardiging en heiligmaking. Zie? Hij heeft het bloed van Jezus Christus vertreden, waardoor hij geheiligd was. Het zijn de geheiligde mensen die tot aan een plaats komen waar zij de doop van de Heilige Geest zien en zich dan afkeren en zeggen, het is fanatisme, wij kunnen het niet nemen, we zullen uit onze klassen gezet worden, we zullen uit onze plaatsen gezet worden, we zullen uit onze gemeente gezet worden, we kunnen dat niet doen, zie, omdat het in tegenspraak is met onze kerkleer. Zie? Heeft het bloed van Jezus Christus onrein geacht, dat hem heel deze afstand geleid heeft, regelrecht tot de verzegeling van de belofte, en dan wandelt men ervan weg. Er wordt van gezegd dat het totaal onmogelijk voor hen is om ooit gered te worden, zie? Niet degenen die overgegaan waren in het beloofde land. Bedenk dat Joshua en Caleb de enige 2 waren uit die hele groep van 2,5 miljoen mensen die op weg gingen naar het beloofde land. Omdat zij het beloofde land ingingen en de zegen verkregen en terugkwamen. En ze zeiden, we zijn in staat het te nemen omdat God het zei. En daar bleven ze bij. Waarom? Nu al die mensen keken naar de omstandigheden. Maar Joshua en Caleb keken naar wat God zei. Ik heb u dat land gegeven. Ga en neem het in. Amen. En vandaag zeggen de mensen, oh, als ik gedoopt ben in de naam van Jezus Christus, als ik de Heilige Geest ontvang, als ik in tongen zou spreken of profiteren, als ik zou getuigen of jubelen, in mijn gemeente zou men mij eruit zetten. Ga gewoon door. U zegt wel, ik zal u nu direct zeggen dat ik een christelijk leven leid. Ik leef een goed, zuiver, heilig leven. Dat is waar, maar u bent gekomen tot de directe confrontatie. U bent gekomen tot de plaats, de grenslijn. En als u zich daarvan afwendt, dan is het onmogelijk voor diegenen die eens verlicht waren. Zie? Met andere woorden, een mens komt door rechtvaardiging. Hij gaat uit en zegt, ik geloof dat ik het woord wil prediken. En hij wordt gered. Hij zegt, ik ben moe van de zonde. In orde. Dan gaat hij uit. En eerst rookt hij nog. Misschien begeert hij of zoiets. En na een poosje zegt hij, God, dit betaamt een christen niet. Een prediker in het bijzonder. Naar vrouwen te kijken op de verkeerde wijze. Om sigaretten te roken. Of ik neem echt een biertje voor de gezelligheid met de kameraden. En zelfs mijn samenkomst. Maar het lijkt mij niet juist. Heilig mij, Heer. En de Heere heiligt hem dan, neemt al die begeerte van hem weg, alles. En dan is hij een geheiligd vat. Wat God hem dan aanbiedt, is de doop van de Heilige Geest. Om dat te doen, moet hij uit de groep komen waar hij bij was. Daar toont hij zijn kleur, ware aard. Dan trekt hij terug. Wat doet hij, wanneer hij dan terugkrabbelt? Hij vertrapt het bloed van Jezus Christus, dat hem geheiligd heeft, alsof het een onheilig ding was, niet in staat om hem daarheen te brengen. Dan is het onmogelijk voor hem om gered te worden. En wat was er dan? Gewoon voort naar de vurige toren en het oordeel. Ik hoop dat dit duidelijk is. Als het niet zo is, wel, laat het mij dan een andere keer weten. Ik heb er zoveel hier dat ik... Broeder Branham, wat bedoelde Jezus in Johannes 21, vers 15 tot en met 17? Toen hij Petrus vroeg of hij hem lief had en hem zei zijn lammeren te voeden... Toen hij zei, wijd mijn lammeren. En in het 17e vers zegt hij opnieuw, wijd mijn schapen. Dat is enkel dit. Zie, Christus is de herder. Hij zou heen gaan. En hij liet de opdracht achter voor zijn schapen, welke elke herder voedt, die van zijn kudde zijn, zijn gemeente, zie. Hij liet de opdracht achter voor deze discipelen om voor te gaan de kudde te voeden. Om een herder te zijn, die schapen voedt. Die schapen te voeden. Met andere woorden, zoals dit, als u hier buiten kijkt, deze morgen hier, dat is wat ik doe. Nu, schapen zullen enkel groeien als u hun schapenvoedsel geeft. Nu, als u een grote hamburger zou bakken en hem aan een schaap zou geven, zou het daarvan niet kunnen groeien, zie, omdat dat geen schapenvoedsel is, zie. En als ik een fijne carbonade zou bakken of klaarmaken en het aan een schaap geven, is dat geen schapenvoedsel. Hij zou het gewoon niet kunnen eten, dat is alles, omdat hij een schaap is. Maar schapen houden van schapenvoedsel. Wel dan, wanneer u de kudde Gods moet voeden, voedt hem niet met door de mens gemaakte theologie, voedt hem met het woord. Daar groeien de schapen van. Voed het woord. Amen. Wees een herder, een ware herder. Voed mijn schapen. Lammeren zijn natuurlijk de kleintjes en het schaap is de volwassene. Dus beide, jong en oud, voed de kudde. Zie, en voed hen met het woord. Het woord, zie, is de waarheid. Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar door ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Is dat juist? Zo dan, als de mens moet leven en zij de kudde van God, de gemeente, dan zijn... Dan moeten zij voorspoedig groeien op het woord en het manna van God. Dit is zijn manna. In de Bijbel, wij namen het pas door in de gemeentetijdperken, is Jezus het verborgen manna. Christus is het manna van de gemeente. Wat is manna? Manna in het Oude Testament was datgene wat neerkwam uit de hemel elke nacht vers om de gemeente op haar reis te onderhouden. Is dat juist? Nu. Wat is in het Nieuwe Testament het verborgen manna? Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Verborgen. Maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. En Christus is dat verborgen manna dat elke dag vers van God uit de hemel komt. Wij kunnen niet zeggen, wel 2 weken geleden had ik een grote ervaring van God. Hoe ziet het er dan nu mee? Zie elke dag vers een nieuwe zegening, een nieuw iets dat van God komt. Het verborgen manna dat van God komt uit de hemel, Christus. En wij feesten op dit manna, het welk Christus is. En hij geeft ons kracht tijdens de reis tot wij het land aan de andere zijde bereiken. Nu, dat is wat hij bedoelde met wijd mijn schapen. We zouden daarover kunnen doorgaan en nooit aan de rest van de vragen toekomen, omdat dat een goede voor mij is. Ik hou ervan wanneer ik spreek over Christus die het manna is en het voedsel voor de schapen. Voed hen Christus vanuit zijn woord. Neem het woord van Christus gewoon precies zoals het geschreven is. En geef het aan de schapen, ongeacht wat iemand anders zegt. Oh, ze hebben een hamburger nodig. Geloof dat niet. Hier is wat ze nodig hebben, precies hier. Dit is het, zie. Geef hun dit. Dit is schapenvoedsel. Dat is wat hen doet groeien. De Heilige Geest, dat is zijn woord. Zijn opdracht, het woord is een zaad. Het zaad brengt een plant voort. De plant eten wij. Nu, dit is wat de plant voortbrengt, waarop de Heilige Geest gedijt. De gemeente. Hij leeft van de gemeente. De Heilige Geest doet dit, zich verheugend in de tegenwoordigheid van God, omdat de mensen zijn woord geloven en hem door zich laten werken, hun de echte dingen gevend, die God hun beloofde te zullen doen. En God ziet zijn gemeente, dat zijn gemeente groeit, daarvoor worden de schapen gevoed en de Heilige Geest wordt verheerlijkt, zie. Dat is het, wijd mijn schapen. In orde. Nu, als dat niet alles is, wel, laat het mij dan weten, wat later weten. Broeder Branham, toen ik korte tijd geleden door de gebedsrij ging, werden gezalfde handen op mij gelegd en er werd gebeden voor mijn ongeredde man. Ik werd geslagen door de kracht des Heren. Is dit een definitief teken dat hij gered zal worden? Wel, dit moet een vrouw zijn. Zuster, ik zou niet denken dat het een definitief teken was dat hij gered was. Alhoewel ik geloof dat God het... Ik geloof dat hij gered zal worden, zeker. Maar om te zeggen, nu zou u kunnen zeggen dat dit zo spreekt de Heer is, wees voorzichtig daarmee. Zie, omdat het kan zijn dat de Heilige Geest u zegent, omdat u de plaats van Christus hebt ingenomen. Zie, u komt hier staan voor uw zondige man. Zoals Christus naar het kruis ging voor de zondige gemeente, zie. Het was een groot iets wat u deed. Maar wat ik zou doen als u hier bent vanmorgen, u die deze vraag opschreef, wat ik zou doen, ik zou met heel mijn hart geloven dat God het ging doen. Zie, dat God het zou doen, omdat of hij u die zegening gaf of niet, dat was iets extra's dat God u gaf. Maar ik geloof dat het zou maken dat u zich goed voelde, omdat hij u zegende. Het is precies zoals wanneer u in tongen zou spreken. En er geen uitlegger in de gemeente was, wel... U wordt niet verondersteld in de gemeente te spreken, tenzij er iemand is om de tongen uit te leggen. Maar als u in tongen spreekt en er is geen uitlegger, wel u, waar u ook in gebed bent, in uw huis of waar u ook bent, spreek dan, want wie in onbekende tongen spreekt, bouwt zichzelf op. Het geeft hem vertroosting, zie. Hij voelt zich goed, omdat hij daar staat te bidden en voor u het weet, komt de Heilige Geest op hem of haar en begint die persoon in tongen te spreken. En hun ziel verblijde zich en was gelukkig, omdat zij in tongen spraken, zie. Nou, dat was niet alleen een teken dat God het gebed zou beantwoorden waarvoor u bad, maar het was een teken dat de Heilige Geest u hoorde. Het is een, hij kent u, hij is met u. Dat is hetzelfde als wat ik hierop zou toepassen. De Heilige Geest gaf u een zegening. Enige tijd geleden hier, de laatste keer dat ik in tongen sprak, was, als ik me kan herinneren, het was ongeveer 3 of 4 jaar geleden, ik was in Illinois. En Billy kwam mij halen om naar de gebedsrij te gaan in Zion City. En mijn hart was bezwaard en ik knielde neer en begon te bidden. En terwijl ik bad, hoorde ik Billy bovenkomen en op de deur kloppen. Ik zei, Billy, ik kan nu niet gaan. En hij ging naar buiten en ging zitten. En ik bad en mijn hart was zo bezwaard dat ik niet naar de gemeente kon gaan. En zie, gewoonlijk geeft hij mij soms een visioen om mij te tonen dat er iets zal gebeuren. Maar hij deed het toen niet. En ik was gewoon aan het bidden in de kamer daar. En ik hoorde iemand spreken. Ik stopte met bidden. Ik luisterde. En er was iemand aan de deur. Het klonk als een vreemde taal, zoiets. Als Duits of Nederlands of zoiets. Het was zo snel ratelend. Ik luisterde opnieuw en ik dacht, wel, iemand is hier naartoe gekomen en spreekt in het Duits met die man van het hotel. Misschien zal hij hem antwoorden. En ik stopte met bidden, zo leunend over een stoel, luisterend. En hij bleef maar praten en ik dacht, wel, ik vraag me af waarom er niemand is die hem antwoordt. En ik luisterde. Ik dacht, wel nu, is dat niet vreemd? Er was een weegschaal verder op de weg en ik hoorde die kerel naar beneden schreeuwen, rij weg, weet u, rij door. Ik draaide me om en keek die kant uit toen, en toen ik dat deed, voelde ik, ik kwam tot de ontdekking dat ik degene was die sprak. Ik was het. En ik bleef gewoon heel stil, niet één ding wetend. Ik had totaal geen controle meer over wat ik zei. Ik wist geen enkel ding wat ik zei. Niets. Mijn mond bewoog. Ik sprak de een of andere taal. Ik hield mij gewoon heel stil. Na een poosje stopte het. En toen het stopte, oh my. Ik voelde mij alsof ik het zou kunnen uitschreeuwen, gewoon zo blij. Ik weet niet waarom, maar de last verliet me helemaal. Ik ging dus toen naar de gemeente, riep Billy. En toen ik bij de kerk kwam, meneer Baxter was de manager van de samenkomst. En hij had gezongen, wachtend. Het was meer dan een half uur te laat. En ik zei hem dat ik gewoon te laat was. Hij zag dat ik gehuild had en hij zei, wat is er aan de hand? Ik zei, niets. En ik begon en ongeveer 10 minuten later kwam een vrouw binnen aan de achterzijde van dit auditorium. En ze stond op het punt de plaats erachteraan in te nemen. En toen wij het met de vrouw bespraken, kwamen wij te weten dat ze op de weg was van de tweelingsteden. Sint Paul en Minneapolis, ergens één van die steden. En ze was er zo erg aan toe met tuberculose, dat de ziekenwagen haar niet durfde te brengen. Haar longen waren in zo'n toestand gewoon geleiachtig. Dus haalden een paar broeders een oude Chevrolet, namen de achterbank eruit en maakten daarin voor haar zo'n beetje een veldbed of bed, legden haar daarop en brachten haar naar de samenkomst. Ze wilde komen, de dokters hadden haar opgegeven. En op de weg erheen, ze vertelde haar dat ze bij het minste stootje of een bloeding zou kunnen krijgen en het was gedaan. En ze kreeg een bloeding. En men had haar eruit genomen en haar op een grasvlakte gelegd. En de heiligen stonden daar te bidden voor de vrouw. En ze was gewoon, elke keer dat ze ademde, was het gewoon gegorgel en het bloed stroomde zo uit haar mond. En plotseling was ze onmiddellijk genezen. En ze sprong daar vanaf en begon zich te verblijden. Ging verder naar de gemeente en daar was ze achteraan en getuigde, helemaal achteraan. Ik zei, op welk tijdstip was dat? En toen zij de tijd opgaf, welke tijd het was, was het precies op diezelfde tijd dat dit spreken door mij heen ging. Dat was het. Wat was het? Het was de Heilige Geest die dit bemiddelde voor die vrouw daar. Ziet u wat ik bedoel? Nu, de Bijbel zegt dat. Soms mompelen wij woorden en weten niet waarover we spreken, maar het is de Heilige Geest die daarin beweegt, bemiddeling doende voor dingen die wij niet begrijpen. Zie? En de vrouw werd onmiddellijk genezen. We hoorden daarna een lange tijd van haar. Ze is perfect gezond, raakte helemaal in de orde. Nu, u ziet dat God weet waar deze dingen zijn en hij heeft een manier om het te doen, zie? Hij heeft zijn eigen manier om het te doen en moet ons slechts onderwerpen aan wat hij doet. En dan is het, wanneer u daar komt, het moeilijke om uzelf weg te houden van die ene kleine mestdikte van fanatisme ten opzichte van een waarheid. Nu, als u niet oplet, zal de duivel u gewoon in een hoop fanatisme laten terechtkomen en u zult al uw ervaring en al het andere verliezen, zie? Wanneer u dat doet, maar als u zich gewoon kunt vasthouden aan een hechte waarheid, de Bijbel in het oog houdt en erbij blijft en zachtmoedig en nederig blijft, dan zal God u gewoon verder naar Calvary blijven nemen, gewoon zo verder de weg af als u slechts daarbij zult blijven. En dat is zoiets als bij u, zuster. God gaf u gewoon een zegening. Het kan mogelijk een definitief getuigenis zijn dat u zult, maar ik zou niet alleen daarop rusten, ziet u het, en zeggen, de Heere zei het mij, omdat ik zei dat die ervaring u misschien zou kunnen bemoedigen om voor te gaan, om verder te geloven, wat het ook was, wat God hier deed, dat hij zo de geest op u bracht, het was voor een of ander doel, het kan onmogelijk iets anders geweest zijn, maar als het voor uw man was, zal hij zeker in het koninkrijk van God komen. Ik geloof dat. Broeder Branham, is het niet schriftuurlijk dat vrouwen niet behoorden te spreken in de gemeente? Hij heeft twee vragen hier. Dat is waar. Het is niet juist voor vrouwen om predikers te zijn en te spreken in de gemeente. Dat is juist. 1 Korinthe, het 14e hoofdstuk. Natuurlijk weet u dit allemaal. Iedereen van de gemeente hier, en er kan een vreemdeling hier zijn vanmorgen, ik weet het niet. Maar het is niet juist voor vrouwen om prediker te zijn. Dat is waar. Ik zal het gewoon hier voor u lezen. Dan kunt u het nagaan. Dan zult u het weten. 1 Korinthe, het 14e hoofdstuk, geloof ik. Ik zal gewoon even opslaan. Als ik het kan vinden. Ja, hier is het. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Nu, de wet liet geen vrouwelijke priesters enzovoort toe in die dagen, zie. En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Nu, als u hier in Korinthe zult opmerken. Vele van deze Korinthische christenen, en vele van de grote godin van de wereld in die dag was Diana, welke een Romeinse godin was. En zij was een godin van Efeze. En zij werd over heel de wereld aanbeden. En nu, haar predikers, natuurlijk omdat zij een vrouw was, maakte dit dat haar predikers vrouwen waren. En toen zij bekeerd waren tot het christendom door Paulus, nu Paulus was in de gevangenis toen hij deze brieven schreef, te Rome natuurlijk. Nu zij schreven hen brieven, zie, nadat zij begonnen waren in tongen te spreken en grote graven kregen die onder hen werkten, wel, deze vrouwen dachten dat zij moesten voortgaan met hun bediening. Nu, als u het zult opmerken, u die de Bijbel leest, in het 36e vers zei hij, is het woord Gods van u uitgegaan, of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf geboden des Heren zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zijn onwetend. Nu, met andere woorden, de vrouwen. Nu, als u de geschiedenis neemt van deze brief, zie, van de gemeente, dan dachten deze vrouwen dat zij moesten voortgaan met hun bediening, net als toen zij de priesteressen waren van de godin Diana. God is geen vrouw, God is een man. En er is slechts één werkelijke, en dat is een man. Een vrouw is een bijproduct van een man. De man werd niet gemaakt voor de vrouw, maar de vrouw werd gemaakt voor de man. Zie? Als u slechts uw geestelijk begrip zou openen, zie. Toen de mens het eerst op aarde kwam, was hij zowel man als vrouw. Vrouwelijk en mannelijk, voor hij geslachtelijk werd, zie. Een vrouwelijke geest, de lagere geest, is degene die schuchter is. En dan is er ook de mannelijke, de man. Maar toen hij hem maakte en hem in een andere plaatste, ten einde in de wereld te vermenigvuldigen, nam hij de vrouwelijke geest van hem weg en haalde een rib uit zijn zijde en maakte een vrouw. Zij moest geen heerseres zijn, toen ze daarmee voor het eerst begon, veroorzaakte zij de gehele menselijke ondergang, zie. Oh, en het was zelfs een... Zij was de oorzaak van de val. En toen nam God haar op en bracht leven terug in de wereld door Christus, door de vrouw. Maar nergens werd een vrouw ooit toegestaan een prediker in de gemeente te zijn. Verder in 2 Timotheus, het derde hoofdstuk, zei hij, maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag heeft over de man. Zij moet zich rustig houden, zie. En het is niet juist voor de vrouw om te prediken, dat is waar. Nu, ik weet dat ik sommige vrouwen heb gezien die echte predikers waren. Zij konden ook prediken. Zoals Amy McPherson en veel van die vrouwen daar. Maar leg gewoon uw hand voor een ogenblik op hen. Zie, het is niet... Ik ken mensen die in tongen zouden kunnen spreken die hier vanmorgen in deze gemeente zitten. Als er geen uitlegger was, zouden ze het niet wagen om dat te doen. Zie, u moet bedenken dat die vrouwen geboren werden onder een bepaalde lijn, zodat wanneer zij... Uw geboorte heeft er veel mee te maken. Het is uw naam. Alles over u zie, heeft een samenloop, ongeacht wat het is. Ik zou hier vanmorgen naar buiten kunnen gaan en de trekker van een revolver overhalen en een man doden, maar ik waag het niet te doen. Maar ik kan het prima doen, zeker. Zie, ik zou een man kunnen doden zoals u een eekhoorn zou kunnen doden, maar u wordt niet verondersteld dat te doen. Zie, en dat is hetzelfde. Nu, u moet op die dingen letten, dat u niet... Dat zijn de geboden des Heren. Toen zij schreven en zeiden, wel de Heilige Geest zei het ons, zei... Zie, Paulus zei, is het woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand van u, als u daar ginds enige profeten hebt, zullen zij erkennen dat het, wat ik zeg, de geboden des Heren zijn. Zie, dat is juist. Maar als er iemand is die toont dat hij tegenstrijdig wil zijn, als hij onwetend wil zijn, laat hem gewoon onwetend zijn, zie. Laat hem gewoon met rust en laat hem voortgaan, zie. Doe er niets mee in tegenspraak, maar bedenk, zij wordt niet verondersteld in de gemeente te spreken. En daardoor kunt u uw voorganger of wat het is beoordelen of hij geestelijk is of niet. Zie, hij zei, indien iemand meent geestelijk te zijn of een profeet, die erkennen dat wat ik zeg de geboden des Heren zijn, zie. Dat is de reden dat ik de mensen opdraag om weer opnieuw gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Paulus deed dat en hij zei, als een engel uit de hemel komt en iets anders onderwijst, laat hem vervloekt zijn. En dit wordt hier ook onderwezen. Als iemand komt, als een engel uit de hemel kwam en zei, laat de vrouwen prediken en predikers zijn, verordineer hen als predikers, dan zei de Bijbel, hij zei vervloekt. Dit hier zijn de geboden des Heren. Is het juist voor christenmannen en vrouwen om elkaar te kussen bij het begroeten? Nee meneer. Inderdaad niet, nee meneer. U kust één vrouw, broeder, dat is uw vrouw. Uw vrouw, zie, of uw kind, zie, of... Is het juist voor... Laat me zien of ik dat juist heb. Is het juist voor christenmannen en vrouwen elkaar te kussen bij begroetingen? Nee, zeker niet. Beslist niet. Laat dat nooit beginnen. Ja, meneer, beslist niet. Blijf van vrouwen af. Blijf bij hen vandaan. Precies juist. Nu, ze zijn onze zusters, maar... Nu, zij hebben dat gedaan, dat in die zaak kwam zelfs over in Pinkster en het wordt vrije liefde genoemd. En wanneer u iets als dat krijgt, blijf erbij vandaan. Dat is juist. Het maakt me niet uit hoe rein u bent. U bent mijn broeder en ik geloof dat u een goed toegewijd heilig man bent. Het maakt me niet uit hoe heilig u bent. U bent nog steeds een man. En ik geef er niet om hoe heilig zij is. Zij is nog steeds een vrouw. Blijf er van weg tot u gehuwd bent. Doe dat gewoon. Bedenk dat het lichaam... Ik zal nu dubbelzinnig spreken, zodat u oudere mensen het zult begrijpen. Het is een gemengde groep, maar ik ben uw broeder en dit is een vraag, zie. elk menselijk wezen, man of vrouw, heeft een ander type klier. Een vrouw heeft een vrouwelijke klier, geslachtsklier. Een man heeft een mannelijke klier, geslachtsklier. En die klieren liggen in de menselijke lippen. Dat is juist. En hier is een ander ding dat misschien naar voren gebracht kan worden. Mannen die elkaar op de mond kussen. Dat is smerig. Dat is vuiligheid. En wat veroorzaakt het? Er komen homoseksuelen van. Blijf erbij vandaan. U zegt, kerel vroeg mij niet lang geleden, broeder Brennan, waarom? Men begroette elkaar met een heilige kus. Maar ze kusten elkaar achter in de hals. Vielen elkaar om de nek en kusten elkaar achter in de hals. Dat was voor de handdruk in gebruik kwam. Het is een begroeting, zo is het. Ze gaven elkaar geen hand. Ze sloegen hun armen om elkaar en ze kusten elkaar achter in de hals. Niet op de lippen. In het gezicht. Zo begint een perversie. Blijf er vandaan. Doe dat nooit. Tegenwoordig schudden we elkaar de hand. Als u wilt, u hebt uw arm om uw broeder en kust hem in de hals. Of hij kust u in de hals, dat is in orde. Maar kust die vrouw niet en laat die vrouw u niet kussen, zie? Dat is juist. U neemt haar bij de hand en zegt, wacht even zuster, een ogenblikje. Zegt, zie, laten we dit correct houden. Dus, doet u dat nu. Nu, wat zei ik u een poosje geleden toen ik begon? Wanneer u een auto de weg ziet afkomen met 145 km per uur, ga uit de weg. Dat is juist. Wanneer u de eerste kronkel in zoiets ziet aankomen, ga er vandaan. Blijf er van weg. Dat is de grond die u niet zou moeten betreden. Satan zal u iets aanbieden dat uw ziel te gronden richt en u naar de hel zendt. Blijf er van weg. Mijd de minste verschijning van het kwade. Dat is juist. Wees een man. Wees een vrouw. Zoals, ik zal het even voor de vrouwen opnemen. Dat is ongewoon, nietwaar? Men zegt, oh, de vrouw veroorzaakt het. Oh, het was de fout van de vrouw. Als zij niet van haar plaats was gegaan, wel, de man zou niet uit de zijne gegaan zijn. Dat is waar. Laten we zeggen dat dit waar is. Zij raakte uit haar plaats en een man kan niet slecht zijn tenzij er een slechte vrouw is. Maar bedenk dat er geen slechte vrouw kan zijn zonder dat er een slechte man is. Dat is juist. En u die beweert een zoon van God te zijn, waar zijn uw principes? Als de vrouw niet uit haar plaats is, bent u niet een zoon van God. Bent u niet degene die een hoger, sterker vat is? Als de Bijbel zegt dat zij zwakker is, betoon u dan een man van God als zij zwakker is. Zeg haar, zuster, u bent fout, zo is het. Ik heb het gedaan en andere christenen hebben het gedaan. En u zult het altijd doen zolang u een christen bent, maar betoon uzelf. U bent een zoon van God. U hebt meer kracht over uzelf dan de vrouw. Als zij zwakker is, erken dat zij zwakker is. Begrijp haar fouten en dergelijke dingen. Of probeer haar te corrigeren. Zeg, zuster, wij zijn christenen. Wij behoren dat niet te doen. Zie, wees een echte man. Wees een zoon van God. En let op de vrouwen. En daar is het waar de grote val begon in het begin. Het was Satan met Eva. Dat bracht daardoor de gehele ondergang van het menselijk ras teweeg. En als u een zoon van God bent, wees sterk. Wees een echte man. Als u niet op die wijze bent, blijf bij het altaar totdat u dat wordt. En mijd de minste verschijning des kwaads. En begin u niet te begroeten. Iemand sprak met mij er enige tijd geleden over dat men dat 2 of 3 maal gezien had bij mijn gemeente hier. Van, niet hier in de kerk, maar mensen die naar deze kerk kwamen. En als u hier deze morgen zit, ik zou dit echt goed voor u willen uitdiepen zien. Vrouwen, jonge vrouwen kwamen erheen. Deze mannen kusten deze vrouwen. Doe dat nooit. Hou u daarvan weg. Herinner u dat. Als zij jong is, ongehuwd of wat ze ook is, ze zal op een dag iemands vrouw zijn en u hebt er niets mee te maken met dat te doen. Blijf van haar weg. Als u haar wil begroeten, wees dan een zoon van God. Geef haar een hand en zeg, hoe maakt u het, zuster? En laat het daarmee geregeld zijn, zie. Blijf van die dingen weg. Het is vuiligheid. Het zal u spoedig in moeite doen komen. Dat is gewoon, zonde is zo gemakkelijk en het is zo aanlokkelijk en zo aangenaam. Het is zo gemakkelijk om er regelrecht in te vallen. Het beste om te doen is zelfs bij de minste aanleiding erbij vandaan te blijven. Ga terug. Wees een echte christen. En wat mannen betreft, die elkaar kussen, als u uw broeder op de hals kust en u wilt dat doen, dat is in orde. Maar kus geen man op de lippen of op de mond of zoiets als dat, omdat dat verkeerd is. Zie? Nee, dat toont aan dat er iets verkeerd is om mee te beginnen. Nee? Blijf daar dus gewoon vandaan, vermijd dat. Begin daar niet mee rond deze tabernakel hier. Nee, we zullen dat zeker helemaal niet toestaan. Zie? Nu, als u uw broeder wil groeten, als u hem in de hals wilt kussen, ga uw gang en doe het. Maar kus geen mensen op de mond, omdat dat niet zal werken. Dat is juist, zie. En het start alleen een perversie. Het doet homoseksualiteit en zo beginnen. En er zijn slechts twee dingen die voldoende zijn in dergelijke dingen. Als u begint, laat de man... Ik zag, oh, vele malen zullen zij onder de mensen komen. Ik heb kerken gezien waarin de prediker binnenkwam, stak een hand uit en pakte elke zuster vast en hield haar tegen zich aan en kuste haar en liet haar zitten. Hoe maakt u het, zuster? Halleluja. Strekte zich uit naar deze en kuste haar. Gaan gewoon op die wijze de kerk door. Voor mij is dat verkeerd. Toen ik in Finland was, waren wij allemaal daginds. U kunt het misschien weten, wij hadden samenkomsten en ik was in de IMCA. Er was geen zeep, geen reinigingsmiddelen in Finland. En alleen, ik had wat scheerzeep en ieder van ons moest zich snel douchen, weet u, met deze scheerzeep. En we hadden slechts één stuk bij ons en we hadden geen zeep in Finland. En ze waste zich gewoon met een of ander mengsel dat bijna de huid van je afhaalde. Zo dan, men zei ons dat men ons mee zou nemen naar een Finse sauna. En we gingen naar de IMCA. En we gingen daar naartoe om een sauna te nemen. Dat is dat Finse, beroemde Finse bad. En ik had ze eerder gehad en ze waren fijn. Ik dacht wel, we zullen heen gaan. Het is bij de IMCA, dus het zal goed zijn. Maar toen ik er naartoe begon te gaan, zei de Heilige Geest mij, doe dat niet. Oh, het is zo goed om de Heilige Geest te hebben. Doe dat niet. Maar ik zei direct, ik geloof niet dat ik deze morgen een bad wil. Dr. Manine en de anderen zeiden, oh broeder Branham, wel. Er zijn enkele grote glaskamers, het is prachtig, het is niet... Wat zij gewoonlijk doen, is dat zij dit water op deze hete rotsen werpen en u helemaal in de stoom zetten en dan slaan ze u zo met berkenbladeren en dan loopt u gewoon naar buiten en duikt het koude water in. Die vinden gaan regelrecht de sneeuw en het ijs in en dergelijke. Maar natuurlijk, zij zijn ze dat gewend, deze grote stevige mannen. Dan keren ze terug en stappen weer in het hete bad, gaan van heet naar koud, zo snel als wat. Maar ze lieten mij gewoon staan waar de koele lucht was en dan teruggaan, want ik kon het niet. Ik was bang dat het je hart zou stoppen als je dat deed en het was niet gewend. Dus ik mocht hen erg graag, maar iets vertelde mij om dat daar niet te nemen. Wel, Howard, mijn broer, en broeder Baxter en ze allemaal gingen daarheen. En de broeders en al de anderen, weet u, allemaal pratend, weet u, terwijl ze erheen gingen. Dus ik werd een beetje schuw, weet u, omdat de Heilige Geest had gezegd, doe het niet. Dus we gingen daar naar de IMCA en ze kwamen binnen, al die mannen daar, en groetten mij. En oh, en ze hadden elke dag grote koppen in de krant, eerste en tweede pagina over de samenkomsten. En ze waren in de buurt. En ik ging naar een kleine kamer, ging zitten en ze gingen allemaal de kamer in om zich uit te kleden. En terwijl ze er binnen waren in hun onder om zich uit te kleden, kwam daar een liefelijke uitziend klein blond Fins meisje. En ze zijn fijne mensen en ze zijn zo rein moreel als ze maar kunnen zijn. Hier kwam ze, handdoeken over haar schouder en begon de kamer in te lopen. Ik zei, hey, stop, psst. Ik probeerde haar te stoppen en ik keek om en ze keek om en lachte en ging verder naar binnen en gaf elk van hen, en die mannen hadden geen kleren aan, een handdoek. Elke vrouw kwam een man halen en ze nam ze terug naar binnen en schropte ze. En ik zag wat de Heilige Geest bedoelde. Toen kwam ik weer naar buiten. En toen ik buiten kwam, zei ik, dokter Manine, hoe komt dat? U bent christenen en gaat naar binnen en neemt die sauna met die... Oh, zei hij, dat zijn schropvrouwen, broeder Bren. Ik zei, het maakt me niet uit wat ze zijn, het is verkeerd. Het is niet goed. Ik zei, en de natuur zelf leert u dat. Hij zei, wel broeder Brem, ze zijn van kind af aan opgeleid om te schrobben. Net als uw verpleegsters in Amerika en dergelijke. Ze zijn daarvoor opgeleid. En ik zei, het maakt me niet uit wat ze zijn. Het is nog steeds verkeerd. Het is mannelijk en vrouwelijk en ze behoren gekleed en gescheiden te zijn van elkaar. Amen. En ik wil daar niet over beginnen. Dan zou ik daar straks over aan het prediken zijn, nietwaar? Hij zegt, leg alsjeblieft apostolisch geloof uit. Dat is één vraag. Er zijn 1, 2, 3 vragen. Apostolisch geloof betekent het geloof van de apostelen. Dat is wat apostolisch geloof betekent. Dat u bij de Bijbel blijft. Nu, wat tegenwoordig apostolisch geloof wordt genoemd, velen blijven niet bij de Bijbel. Maar apostolisch geloof betekent het apostolische geloof. Het apostolische geloof van de Bijbel, in orde. En de groep die zichzelf fundamentalisten noemen, zijn deze twee groepen gered? Nu, ik weet het niet. Zie, ik zou het niet weten hoe ik dat zou moeten beantwoorden. Nu, zijn deze groepen gered? Ik weet het niet. Verklaar het verschil tussen de geest en... Oh, dat is een andere vraag nu. Nu, zijn deze groepen gered? Laat mij dat gewoon iets begrijpelijker voor u maken en zeggen... Ik weet het niet, ik zou het niet weten. Nu, onthoud, hier zijn mijn gedachten, het kan verkeerd zijn... Maar mijn gedachten zijn dat als een Rooms-Katholiek... of wat hij ook mag zijn... Methodist, Presbyteriaan, Kerk van Christus, Lutheraan of wat hij ook is... als hij gelooft in de Heer Jezus Christus en hem plechtig vertrouwt voor zijn redding, dan geloof ik dat hij gered is. Maar ziet u, de Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat niet. Zij geloven dat de kerk hen redt, zie? Hun redding is in de kerk. Zoals deze priester hier enige tijd geleden uit de lucht werd gehaald, omdat hij zei, er is geen andere redding dan alleen in de kerk. Zie, de Roomse kerk. Nu, dat is verkeerd. Redding is door Jezus Christus. Dat is juist. Niet door de kerk, maar door Christus. Nu, of hij apostolisch is, of ja, apostolische en fundamentalisten noemen zij zichzelf. Nu, zoals Nu zoals een fundamentalist die een tijdje geleden naar mij toe kwam en tegen mij zei, u neigt enigszins naar het Calvinisme, is het niet? Zei, wel, zolang Calvin bij de Bijbel blijft, ben ik bij hem. Ja. Ik volg alleen de Bijbel en als Calvin bij de Bijbel blijft, maar als hij afwijkt van de Bijbel, dan ga ik gewoon verder en geloof de Bijbel. Hij zei, wel, zei hij, ik wil u iets zeggen. U vertelde, ik hoorde u zeggen, dat als iemand eens was gered, hij nooit meer verloren kon gaan. Ik zei, dat is precies wat de schrift zegt. Hij heeft eeuwig leven. En zal nooit in veroordeling of in het oordeel komen, maar is reeds overgegaan van dood in leven. Ik zei, dat zei ik niet, dat was Jezus Christus die dat zei. Hij zei, dan wil ik u iets vragen. Hij, gelooft u dat Saul was gered? Ik zei, de Saul, de koning Saul? Ja, zei hij. Wel, zei ik, zeker. Hij zei, bedenk nu dat hij een profeet was. Ik zei, juist, de Bijbel zei dat hij profeteerde met de profeten. Hij had de gave van profetie. Hij was geen profeet, maar hij had een gave van profetie, omdat hij daar was met de profeten toen zij profeteerden. Maar we weten dat Samuel profeet was in die dag, zodat... Maar Saul profeteerde met de profeten. Hij zei, als hij dan een profeet was hij dan gered? Ik zei, absoluut. Hij zei, dan wil ik u iets vragen. Ik wil u iets vragen. U zegt dan dat Saul gered was, en de Bijbel zei dat de Heer hem verliet, en dat hij een vijand werd van God, en hij pleegde zelfmoord. En dan zegt u dat hij gered was? Ik zei, en u bent een fundamentalist? Ik zei, broeder, u leest het gewoon niet juist, dat is alles. U leest niet wat de schrift zegt. Hij zei, wel, Saul kon niet gered zijn als hij een vijand van God werd. Ik zei, Saul was gered. Oh, zei ik zei, hij was een profeet, hij moest gered zijn. Zie, God redde hem. En God is geen indianengever, zoals wij het noemen. Wel, als God u de Heilige Geest geeft, wetend dat hij u hier meteen zou verliezen, nu wat een dwaze zaak zou het voor hem zijn geweest, u de Heilige Geest te geven in de eerste plaats. U kunt misschien de Heilige Geest nabootsen en handelen alsof u de Heilige Geest hebt, maar als u de Heilige Geest hebt, God kent uw einde vanaf het begin. Dat is juist. Dat is een slappe manier om zaken te beheren. God beheert de zijne niet zo. Hij is oneindig. Hij kent het einde vanaf het begin. En wist alles wat hier ooit zou zijn. Elke bloem, elke mug die er ooit op aarde zou zijn. Hij kende hij eer de wereld begon. Zie? Zo ziet u. Waarvoor zou hij zijn zaken behartigen zoals dat? Hij doet het niet. Als u oplet, als u echt de Heilige Geest hebt, bent u eeuwig gered. Ik kan dat door de schriften bewijzen. En wij hebben het keer op keer gedaan. Maar om tijd te sparen, om deze vragen door te nemen, mogen ik dit zeggen, zie? Dat deze knaap... Wel, wat zou u dan over Saul zeggen? Ik zei, zeker was Saul gered. Bedenk dat Saul terugviel. Ik zal dat toegeven. Hij keerde zich af en ging weg van God omdat hij hebzuchtig was. Hij hield van geld. Hij had al die offers en dingen meegenomen, terwijl Samuel door het woord van God hem had gezegd alles te vernietigen. Maar hij spaarde zelfs de koning en hij spaarde een hoop spul. En hij bracht het mee. Omdat, zie, in plaats van het woord van God gewoon precies op te volgen, zoals het zegt, plaatst u er uw eigen mening in. Daar valt u terug. Zo denk ik over denominaties en zo. Ze vallen terug omdat zij het woord niet volgen. En toont u hun het woord, dan draaien zij hun ruggen naartoe en zeggen, oh, onze kerk onderwijst dat. Dat is het juist. Het is wat God zegt. En Samuel werd opgedragen daar naartoe te gaan, of liever, Saul was het, en alles totaal te vernietigen, alles vernietigt allemaal. In plaats van dat te doen, spaarde hij wat voor het offer. En hij spaarde het leven van de koning en hij deed van alles. En Samuel ging uit hem tegemoet en zei dat de geest van God hem van hem geweken was en al dergelijke dingen. Samuel stierf. En ongeveer 2 jaar later, wel, dan had Saul, de geest van God was van hem geweken, maar hij was niet verloren. Zeker was het hij het niet. De zalving ging van hem weg. Let nu op en zie of het zo was. Saul raakte zo ver weg van God dat hij toen hij de strijd inging, hij begon naar de strijd te gaan, en hij was er bezorgd over om naar de strijd te gaan, en hij vroeg de Heer om een droom. En de Heer wilde hem geen droom geven. Er waren geen profeten in het land in die dag, geen profeten. Samuel was een profeet, men had voorspellers enzovoort, maar hij kon op geen enkele manier van God een antwoord krijgen. Hij ging zelfs naar de Urim en Tumim toe, en vroeg het daar, en het flikkeren van de stralen op de Urim en Tumim wilde hem zelfs niet antwoorden. En wat deed hij? Hij kroop een grot in waar een heks was. Een waarzegster. En deze heks, hij vermomde zich als een voetknecht en ging naar haar toe en zei, zou u voor mij de geest van Samuel de profeet willen oproepen? En zij zei, wel nu, u weet wat Saul gezegd heeft. Ze sprak tegen Saul, maar ze wist het niet. Ze zei, Saul zei dat alle die waarzeggende geesten hadden gedood moesten worden. Hij zei, ik zal u tegen Saul beschermen, maar roep mij de geest op van Samuel. De heks ging dus in haar betoveringen. En meteen, weet u, toen zij Samuel zag opkomen, de geest van hem zag opkomen die zich stoffelijk maakte voor hen. Zij zei, ik zie goden oprijzen van de aarde. Dat is een van de vertroostingen. Kijk naar de oude Samuel die daar stond. Hij was al 2 jaar dood. Maar daar stond hij. Niet alleen, hij stond daar met zijn profetenmantel aan. Niet alleen was hij nog steeds in leven, maar hij was ook nog steeds een profeet. Halleluja. Ze zei, u hebt mij misleid. En Saul zei, Samuel, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga morgen strijden en de geest is van mij geweken. Ik kan zelfs geen droom van de Heere krijgen. En de Urim en Tummim wil niet op mij spreken. Ik ben in een verschrikkelijke toestand. Hij zei, ziende dat u een vijand van God bent geworden, waarom hebt u mij uit mijn rust geroepen? Zie, Samuel zei dat. Hij zei, waarom riep u mij uit mijn rust, ziende dat u een vijand werd voor God? En toen ging hij voort en zei het hem. Hij zei, maar nochtans zou hij hem het woord des Heren zeggen. En toen hij het deed, bedenk nu dat hij 2 jaar dood was. Zie, maar hij zei, ik zal het woord spreken. Hij zei hem het woord des Heren. Hij zei, morgen zult u in de strijd vallen. En Jonathan, uw zoon, zal met u vallen. En omstreeks deze tijd, morgenavond, zult u met mij zijn. Als hij dan verloren was, dan was Samuel de profeet het ook. Dat is fundamentalisme. U ziet waarom het zo genoemd wordt, zie? Hij zei, morgenavond, omstreeks deze tijd, zult u met mij zijn, zie? Als Saul dan verloren was, dan was Samuel het ook. Omdat zij beiden in dezelfde plaats waren. Nee, fundamentalist, u, de zogenaamde fundamentalist, zoals de zogenaamde kerk van Christus en de zogenaamde christen, het zogenaamde christendom, vandaag wordt u verondersteld een christen te zijn omdat u een Amerikaan bent, zie? Dat is zogenaamd christendom. Maar een echte christen is een wedergeboren man uit de geest en een wedergeboren geest, vrouw uit de geest. Dat is echt de andere boodschap na. Maar echte christenen zijn van God geroepen. Leg alsjeblieft het verschil uit tussen de geest en de ziel. Wel nu, dat is een moeilijke. Maar het eerste dat u bent, is een drie-enig wezen. Net zoals Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie titels die betrekking hebben op één persoon, welke Jezus Christus is. En u bent ziel, lichaam en geest. Maar die drie zijn ervoor nodig om u te maken. Met alleen maar één daarvan bent u niet. Deze drie zijn nodig om u te maken. Zoals ik onlangs zei, dit is mijn hand, dit is mijn vinger, dit is mijn neus, dit zijn mijn ogen. Maar wie ben ik? Wie ben ik waartoe dit behoort? Het is wat er aan de binnenkant van mij is. Dat is intelligentie. Als deze ogen, deze handen, als dit lichaam hier stond, net zoals vandaag, zou ik toch, mijn lichaam zou hier kunnen zijn, maar ik, wat ik ben, zou heen gegaan kunnen zijn. Wat ik ook ben aan de binnenkant van mij is heen gegaan. Dat is het deel dat de geest is. De ziel is de natuur van die geest. Zodat wanneer de Heilige Geest op u komt, het niets doet, u het verandert of bekeert uw geest tot een andere ziel. En die ziel is een andere natuur die op die geest is. De ziel is dus de natuur van uw geest. Eerst was u gemeen en boos en hatelijk, kwaadaardig en ruzieachtig. Nu bent u liefhebbend, innemend, vriendelijk. En ziet u het verschil? Het is uw natuur. Wij zouden kunnen, ik zal het dat noemen, het is uw ziel die veranderd is. Die oude ziel stierf. En de nieuwe ziel, die de nieuwe natuur is, werd in u geboren. Zie? Uw hersenen zijn niet uw intelligentie. Het is uw geest die in u is. Die is uw intelligentie. Zie, uw hersenen zijn een hoop stof en cellen enzovoort. Ze hebben geen intelligentie in zichzelf. Als zij dat hadden, dan zouden ze nog steeds in werking zijn, zolang zij daar lagen of u nu dood of levend was. Zie, maar het zijn niet uw hersenen, het is uw geest binnenin u. En uw ziel is de natuur van die geest. En dat is de ziel van de geest die beheerst, of de geest die het lichaam bestuurt, zie. Daar bent u er. Nu, ik moet me haasten, omdat het gewoon wat laat wordt. Ik hoop dat dat voldoende is. Nu, broeder Branham, leg alstublieft uit. Maak alstublieft duidelijk of vrouwen zouden moeten getuigen of in tongen spreken in de samenkomst. Wel, ik geloof dat als de vrouw een prediker in de samenkomst is, zij niet verondersteld wordt een prediker te zijn. Maar als zij een gave van tongen heeft en spreekt in de samenkomst, waar er profeten en de gaven samen vergaderd zijn, geloof ik dat zij recht heeft dat te doen. Omdat wij in de Bijbel ontdekken dat men profetessen had, zoals Mirjam en zo. En zij hadden geen rechtsmacht. Als ik aan mijn korte prediking toekom, zal ik dat daarin aanroeren zie. Maar de vrouwen, als zij gaven hebben, nu, de correcte wijze. En ik geloof dat wanneer wij binnenkort zover komen, wanneer onze gemeente zich wat meer in orde gebracht heeft, en tussen haakjes, er is een nieuwe groep, een andere gemeente, gaat zich verenigen en komt bij deze gemeente zodra wij hier ruimte voor hen krijgen en zo, een andere gemeente zal komen en zich met deze gemeente verenigen, geen organisatie, gewoon komen als een lichaam in een groep naar de gemeente. En ze zijn een groep van mensen met gaven. En nu, wanneer het samenkomt, zijn de dingen om te doen dat deze mensen met gaven op bepaalde tijdstippen bijeen moeten komen voor zichzelf en zien wat de Geest tot hen zegt. En dan zou het kunnen worden meegedeeld vanaf het podium. En de mensen, het is voor de opbouw van de gemeente. Nu, als u in tongen spreekt en u weet dat niemand het uitlegt, en dan als u in de samenkomsten bent, is het soms zo eerbiedig, weet u. U vindt soms, ik heb in mijn samenkomsten gestaan terwijl ik een altaaroproep deed. En iemand zou opstaan. Een altaaroproep verbreken door in tongen te spreken. Nu zie, de persoon mag correct in tongen gesproken hebben, dat kan de Heilige Geest geweest zijn. Maar ziet u, zonder erin onderricht te zijn wat te doen, hoe dat in te houden. Ik heb gewoon op het podium gezeten en een prediker horen prediken en hem tot een plek zien komen. Maar ik wilde opspringen en hem zo graag helpen dat ik niet wist wat te doen. En u hebt hetzelfde gedaan. We doen het allemaal. Maar wat is het? Dat is oneerbiedig. Blijf zitten. Houd rekening met mijn broeder. Ik hoorde broeder Neville prediken en hij heeft mij horen prediken wanneer wij zouden, ongetwijfeld, broeder JT hier en zij allen. Of wij kunnen iemand anders horen prediken. Wij denken, oh broeder, ik geloof dat ik zal opstaan om hem eruit te helpen. Zie, u voelt gewoon de geest zich op u uitstorten. Maar wat doet u? Zwijg stil, zie. Omdat de geest der profeten onderworpen is aan de profeet, zie. Dat is juist, houdt u stil, zie, doet u dat. Maar ik geloof dat als de vrouw, de vraag was als de vrouw een gave van tongen heeft en ze wil spreken. Ik geloof dat als die tijd komt, zij recht heeft uit te spreken in een gave van tongen, maar niet om te prediken of enig gezag over de man uit te oefenen. Wanneer zij een prediker is, is zij natuurlijk over de man. Broeder Branham, ik was gehuwd met een vrouw die voordien gehuwd was geweest. Wij scheiden en zij is sedertien tweemaal getrouwd. De Bijbel verklaart dat als wij verlangen te trouwen, moeten wij terugkeren naar de eerste vrouw. Nu, zou ik naar haar kunnen terugkeren die voordien gehuwd geweest is, of zou ik vrij kunnen zijn? Wel nu, mijn broeder, hier is de enige wijze waarop u zou kunnen handelen. Nu, dit is een enorm onderwerp en op de een of andere dag wil ik, als de gemeente ooit op orde komt en georganiseerd is zoals ze behoren te zijn, of ik zeg dit met eerbied, er zijn in de kerken twee groeperingen over deze huwelijk- en echtscheidingskwestie. De ene hangt de ene groep aan en de andere de andere. En volgens mijn mening, met genade in mijn hart voor God en zijn Bijbel, zijn ze beide verkeerd, zie. Maar er ligt daar een waarheid. Als u opmerkt wat Jezus zei, nu hier. Ik heb een broer. Mijn eigen bloedbroer. Die op het punt staat een vrouw te trouwen. En mijn broer is voordien gehuwd geweest en heeft een kind bij een goede vrouw. En hij kwam naar mij om hem te huwen en ik zei, in geen geval. Jezus zei in Matthäus 5, en ieder die zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, waren het niet om de reden van ontucht, welke ze gedaan moest hebben voordat zij gehuwd was, en waar ze hem niets over had verteld, veroorzaakt dat zij overspel pleegt, al wie haar trouwt die weggezonden is, leeft in overspel. Doe dat dus niet. Nee, u kunt niet teruggaan naar uw eerste vrouw. Als zij opnieuw gehuwd is. Maar als u, zij scheiden van u en zond u weg. Dan zei u, ben ik vrij. Laat mij het opnieuw lezen. Ik was gehuwd met een vrouw die voordien nooit gehuwd was geweest. Wij scheiden en zij is sindsdien tweemaal getrouwd. Ik veronderstel dat deze persoon alleen gebleven is. De Bijbel zegt, De Bijbel verklaart naar de eerste terug te keren als wij verlangen te trouwen. Beslist niet, ga terug naar de Levitische wetten. U gaat terug naar die vrouw die het bezit is van iemand anders. U hebt zich verontreinigd en het voor uzelf slechter gemaakt dan ooit. Nee, u zou geen vrouw moeten terugnemen die met iemand anders is getrouwd geweest. Nu, zou ik kunnen terugkeren naar haar die voordien is gehuwd geweest? Of zou ik vrij moeten zijn? U bent vrij, blijf vrij. Ja, ga niet opnieuw terug. Nee, meneer, zij is met iemand anders getrouwd, blijf van haar weg. Dat is juist, dat verontreinigt. U begrijpt het wel. Indien we wat meer tijd hadden, zou ik daarop graag ingaan. Maar gewoon op uw vraag, mijn broeder, wie u ook bent. Nee, meneer, ga niet terug om die vrouw te nemen. Wanneer zij 2 of 3 maal getrouwd is, sedert zij u trouwde, dat is verkeerd. Ik trouwde hier niet lang geleden een paar dat voordien getrouwd was geweest. En zij scheiden en gingen weg, een oud stel. Oh, het waren broeder en zuster Puckett. Dat is precies wie het waren. Zij konden gewoon niet met elkaar opschieten en hadden wat ruzie met elkaar, ze scheiden. En zij leefden gewoon even trouw en alleen als ze maar kon. En hij leefde op dezelfde wijze. En na een poosje zagen zij in hoe dwaas ze waren. En ze kwamen terug en ik wilde gehuwd worden. Ik zei, zeker, zie, dat is in orde. Dat is wat u behoorde te zijn. Zo dus zij. Wel, ze waren heel de tijd getrouwd geweest. Ze waren nooit gescheiden. Gaf hun slechts de papier om samen te leven als man en vrouw. Dat is alles omdat ze vanaf het begin aan gehuwd waren. Wat betekenen de 3 letters op de katholieke crucifix? Laten we zien. Wat betekenen de 3 letters op het katholieke kruisbeeld? Wel, ik denk dat al de kruisbeelden hetzelfde zijn als ik. Ik zou dat beter kunnen nakijken, maar er staat INRI op wat Jezus van Nazareth, koning der Joden, betekent. Zie, als dat is wat het is, ik weet niet of zij enige andere speciale betekenis of zo hadden, maar die letters betekenen Jezus van Nazareth, koning der Joden. INRI, dat is wat er op het kruisbeeld staat, in orde. Zou het verkeerd zijn om 10e te gebruiken voor fondsen van kerksgebouwen? Wel nu, hier is een gevoelig dingetje voor de gemeente nu. Nee, correct is dat 10e naar de prediker gaan. Dat is juist. In de Bijbel had men een doos die men neerzette bij de deur in het Oude Testament voor het gebouw. Deze doos was een fonds waar de mensen geld in deden voor het herstellen. U hebt het vele keren in het Oude Testament gelezen. Men onderhield de gebouwen en dergelijke dingen en al het onderhoud van het gebouw werd door dat fonds voorzien. Maar al de tiende gingen naar hun priesters, hun voorgangers. Ja, 10e moeten voor niets anders dienen. Ik ken mensen die hun 10e nemen en ze aan een weduwe geven. Dat is verkeerd. Als u de weduwe iets te geven hebt, geef het haar. Maar geef haar Gods geld niet. Dat is het uwe niet in de eerste plaats. Dat is van God. Als u mij naar de stad zendt om een brood te kopen en u geeft mij $25 om het brood te kopen en ik ontmoette iemand op straat die het nodig had voor het een of ander en ik zou hem de 25 cent geven, zie, dan geef ik hem uw geld. En als zij mij om iets vroegen, laat het hen krijgen uit deze zak hier en ik geef hun mijn geld, maar dit is uw geld. En een 10e ervan is van de Heer. En Levi, de priester, zou kunnen leven door de 10e. De 10e moet een 10e zijn die in de voorraadschuur gebracht moet worden met een belofte van God om het te zegenen en een bewijs. Hij zei, als u het niet gelooft, kom en beproef mij en zie of ik het zal doen of niet. Zie, dat is juist. De 10e gaan de gemeente in voor de voorganger enzovoort om van te leven. En het gebouwenfonds en dergelijke dingen, dat is alles bij elkaar genomen een apart fonds. Nu, dat is schriftuurlijk. Als we er 1 keer over beginnen, wil ik een avond nemen. Ik ben hier enige tijd geleden op ingegaan, voor ik de tabernakel verliet. Nam ongeveer 2 of 3 weken gewoon over dergelijke onderwerpen en ging er helemaal op in en toonde wat 10 in de gemeente waren. Broeder Branham, is er iets verkeerd met te behoren tot een loge? Zoals de vrijmetselaars, nadat wij christenen zijn geworden. Nee, meneer. U bent een christen waar u ook bent. Ik geef er niet om waar u bent, u kunt nog steeds een christen zijn. Wat vindt u de beste manier om de Heer te vinden? Wat vindt u de beste manier om de wil des Heren te vinden in sommige belangrijke zaken? Ik geloof niet dat ik laat me zien of ik de samenhang ervan kan vatten. Wat vindt u dat de beste manier is? Ik zie dat er hier een komma zou moeten staan, veronderstel ik. Wat vindt u dat de beste manier is om de wil des Heren te vinden in sommige belangrijke zaken? Ik zeg u, beste vriend, dat de beste manier om de wil des Heren te vinden in sommige belangrijke zaken gebed is. Zie? Nu laat mij, hier is iets prachtigs. Amen. Als u een zaak hebt die erg belangrijk is, nu hier is de manier waarop ik het doe. Ik neem het mee voor de Heer. En het is altijd mijn sterkte geweest. Ik wacht op de Heer en zie wat Hij zegt. En ik laat mijzelf er gewoon neutraal voor zijn, kies geen enkele zijde en zeg, nu Hemelse Vader, het kan. Natuurlijk nu wacht ik in mijn geval meestal op een visioen als het erg belangrijk is. Maar bij vele mensen handelt God niet met visioenen, dus ik zou u dus daarom willen adviseren dat niet te doen. Zie, omdat het gewoon maar enkele mensen zijn die visioenen hebben en sommigen doen iets anders. Waar u iets anders doet dan dat ik niet zou kunnen doen misschien, in uw wijze van de Heer te dienen, ik doe iets dat u niet zou kunnen doen. Zie, God handelt verschillend met ons. En dus zou ik, als ik in uw plaats was en geen visioenen van de Heer kreeg, gewoon op de Heer wachten en zeggen, Heer, toont u mij nu welke beslissing ik moet nemen? En dan de wijze waarop u zich geleid voelt het te doen. Wacht dan gewoon nog even, wacht dan nog wat langer en zie naar welke kant, welke zijde u neigt, welke weg de Geest zegt, nu Vader, in mijn hart, weet u, maakt het niet uit, maar ik wil weten wat u wilt dat ermee gedaan wordt. Dat is de manier waarop ik het soms doe, met samenkomsten. Als ik me enigszins geleid voel deze kant of die kant uit te gaan, dan zal ik die weg volgen. Dat is de manier om het te doen, omdat het dan in het gebed is. U doet het beste dat u kunt. En ik geloof dit, mijn vrienden, zoals het met Paulus was in het Nieuwe Testament in voorbije dagen. Hij stond tussen twee moeilijkheden, welke weg hij zou gaan. En hij ging de verkeerde weg op en hij kreeg de Macedonische roep. En ik geloof dat als u een beslissing voor God neemt en het zo goed doet als u kunt, dan geloof ik dat God u zal corrigeren en erop toe zal zien dat u niet verkeerd gaat. Ik geloof dat God het zal doen. Laten we zien. Broeder Branham, wat gebeurt er met de mensen die als de slapende maagd beschouwd worden, wanneer zij geoordeeld worden bij het oordeel? Wel, de slapende maagd zal natuurlijk gered worden. Zij zal gered worden bij het oordeel, ze zal nooit de bruid zijn, maar ze is een geredde groep mensen die in het oordeel zal komen, die niet in de bruid zal zijn inbegrepen. Maar zolang zij maagden zijn, zijn ze voor God. Zie, zij moeten gered worden. Hij scheidt, ze zullen de schapen aan zijn rechterzijde. En de ongeredden zullen de geiten zijn aan zijn linkerkant bij het grote witte troonoordeel. Ik zou daar heel wat tijd bij aan kunnen besteden, maar het wordt een beetje laat. Is het mogelijk voor een met de Heilige Geest vervuld persoon om gedreven te worden om minder belangrijke dingen te doen, beïnvloed om minder belangrijke dingen te doen die hij niet wil doen? Oh ja, wel zeker. Ja, een persoon vervuld met de Heilige Geest, u bent dan precies in de plaats om door deze dingen gedreven te worden. U plaatst uzelf gewoon als een doelwit. Wanneer u daar ginds bent, duiveldienend, laat hij u gewoon rondhangen op elke wijze die u wil. Maar als u eenmaal het standpunt inneemt voor Christus, dan bent u aan de andere kant gekomen. Hij richt elk wapen gewoon op u. Elke verleiding, alles wat op u geworpen zou kunnen worden, dat krijgt u dan. Maar wat hebt u gekregen? Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is, zie? Nu, u was hier niet ingevecht, u lummelde gewoon rond, zie? Maar nu bent u gereinigd. U bent aangekleed, u bent geschoren, u hebt uw haar gekamd, u hebt een uniform aangetrokken, u hebt een wapen in uw hand gekregen. Laten we gaan, zie, u bent in een gevecht. Niet om op te scheppen, maar om te vechten, te strijden. Zeker wanneer de verleidingen opkomen, slaat af met de geest, het schild des geloofs en ga voorwaarts, zie. Dat is juist, doe de hele wapenrusting Gods aan. Waarom doet u een wapenrusting aan als u niet gaat strijden? Alle soldaten zijn gekleed om te vechten, niet om de aandacht te trekken en uit te gaan en te zeggen, ik ben zus en zo, nu ik ben een christen. Ziet u wel wie ik ben? Ik behoor tot zus en zo. Halleluja, ik kreeg de Heilige Geest onlangs avonds. Zeker niet, stoort me nog langer. Oh broeder, ik geloof dat u beter terug kunt gaan om het opnieuw te proberen, zie. Oh, ik zeg u, zodra u zegt dat u de Heilige Geest hebt, heeft Satan elk wapen op u gericht om u neer te schieten. Doe dan de hele wapenrusting aan. Neem dan het schild des geloofs, het zwaard des geestes of het woord dat... En omgord u, schoei uzelf met het evangelie en neem het middenstuk hier, de borstplaat, en haal de riem ervan aan. Zet u een beetje schrap en wees bereid, want het komt eraan. Wees niet bezorgd, jazeker, u zult een hoop moeite hebben. Maar bedenk, groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is. Wat bedoelde Jezus in Matteüs 16, 9 en 10? Wat vertegenwoordigen de 12 manden en de 7 korven? Vraag voor zondagmorgen. Laten we kijken. Matteüs 16, vers 10. Ik ben er niet helemaal zeker van. Laat me opzoeken waar het staat. Matteüs 16, 9 en 10. Hier hebben we het. Verstaat gij nog niet en gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Nu, let op, laten we gewoon een klein beetje hiervoor beginnen. En Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en van de sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. Jezus, dat, Nu let op. Dat wetende zeide tot hen, hij vat hun gedachten, zie. Hij zei tot hen, wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen brood hebt meegenomen? Verstaat gij nog niet en gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Met andere woorden, zoals dit. Als u God zag voorzien en een wonder doen, kan hij dan niet opnieuw een wonder doen? Zie? Als, met andere woorden, zoals dit. Als hij u redde van een leven van zonde, kan hij uw lichaam dan niet genezen? Herinnert u zich niet, toen u een zondaar was, hoe hij uw ziel in geloof ophief om te geloven? Kan hij niet evenzo opnieuw iets groots voor u doen? Kan hij geen wonder of iets anders voor u doen? De 5 manden, hij zei, herinnert gij, zoals de, toen zij de Rode Zee overstaken, opende God zo de weg en maakte de Rode Zee op een dergelijke wijze open en zij liepen er doorheen, kwamen rechtstreeks aan de andere zijde en zodra men zonder water geraakte, begon men te murmureren, is dat juist? Zodra zij zonder brood raakte, begonnen zij uit te roepen, wij hebben geen brood. Zie? Hij zei, aanschouwde u niet het wonder daar ginds bij de Rode Zee? Bent u niet gekomen? Toen ze alle in de hoek zaten bij de Rode Zee, zei hij, oh, we zouden gestorven moeten zijn, hier komen de Egyptenaren vlak achter ons aan, hier is het, wat zullen we doen? Hij zei, wie sloeg de aarde met plagen daarginds? Wie deed de zon in gozen schijnen? Zie? Wij moeten die dingen gedenken. Gedenk dat God God is. Halleluja. Wat er ook is, hij is nog steeds God. Hij is zeker bij machten alles te doen. Amen. Wilt u alstublieft het lichaam van Christus uitleggen in 1 Korinthe 12 vers 27 en de bruid van Christus in de openbaringen 21, 9 is het Nieuwe Jeruzalem hier geestelijk in openbaring. Is dit de geestelijke onderscheiding van de gemeente? Nee. Nu, laten we zien of ik deze eerste kan vinden. 1 Korinthe, gewoon snel. 1 Korinthe, het 12e hoofdstuk, in orde. En het 27e vers. En gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En dan, waar was het volgende schriftgedeelte? Openbaring 21, 9. Openbaring, het 21ste hoofdstuk en het 9e vers. In orde? En hier hebben we het. En tot mij kwam een van de 7 engelen die de 7 schalen, violen, hadden, welke vol geweest waren van de 7 laatste plagen. En hij sprak met mij, zeggende, kom herwaarts. Ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. Ja, het lichaam van Christus. Zie, het lichaam van Christus werd gebroken voor onze zonde. En door 1 geest zijn we alle in dat lichaam gedoopt en leden geworden. En waar kwam het lichaam? Waar, symbolisch gesproken, waar kwam mijn vrouw? Waar kwam Eva vandaan? Van het lichaam van Adam. Zij werd uit zijn zijde genomen. Eva werd uit Adams zijde genomen. De Christus, en zij was deel van zijn lichaam. Hij zei, zij is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Nu, en ik zal haar manin noemen, zie. Nu, en het lichaam van Christus werd uit het lichaam van Jezus genomen. Want wij zijn geest en vlees en been van hem, zie. Omdat wij in zijn lichaam zijn geboren. En omdat dit lichaam hier aan hem behoort, heeft hij het verlost of schoon in zonde geboren. God zal het doen opstaan in de laatste dagen en ik zal er voor eeuwig in leven. Zie, dat is het, in orde. Nu laten we kijken, de laatste vraag hier was, is het Nieuwe Jeruzalem geestelijk? Nee, nee. Het Nieuwe Jeruzalem dat Johannes van God uit de hemel zag neerdalen, is niet de onderscheiding van de gemeente, zie. Het is het Nieuwe Jeruzalem dat Johannes zag neerdalen uit de hemel, was getooid als een, openbaring 21 vers 3, ziet u, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. De laatste vraag nu, ik denk dat het alles is. De Bijbel zegt dat alles meewerkt ten goede voor hen die de Heere liefhebben. Als u dan God lief hebt en terugkeert in de wereld, zou God u dan in zonde laten sterven? Of zou hij u opnieuw met hem verzoend laten worden, voor hij u wegneemt? De dame tekende met haar naam, dus ik zou zeggen dat het een dame was, zie, omdat zij met haar naam tekende. Ja, zuster. Als u geboren bent, nu laat mij dit nemen, zie. Tijdelijk, in mindere mate, valt ieder van ons vele keren per dag terug. We weten dat. We zijn er allemaal schuldig aan, elk een van ons. Er is niemand van ons die volmaakt is. En zolang we in dit lichaam zijn, zijn we nog steeds. Het doet er niet toe hoezeer de mensen proberen te zeggen, ik ben geheiligd, ik kan die vrouw kussen of dat doen. Hij liegt, hij kan het niet. Nu, dat is alles. Ik probeer niet te zeggen, Heere, laat mij zien tot hoe ver ik kan gaan. Het is, Heere, houd mij er zo ver mogelijk bij vandaan, zie. Blijf er gewoon zo ver vandaan als bedenk dat u nog steeds een menselijk wezen bent, zie. Maar nu, als u een fout maakt en iets verkeerds doet, u doet het niet opzettelijk. Als u een christen bent, als u een wedergeboren christen bent, doet u niet opzettelijk verkeerd. Uw bedoelingen en alles zijn juist. Maar als u het doet, zoals zij hier zegt, een fout maakt en iets verkeerd doet, zal God u dan gewoon laten gaan en zo laten sterven en verloren laten gaan, of zal hij u weer tot de verzoening brengen? Hij zal u terugbrengen. Dat is in orde, dat is juist, hij zal u terugbrengen. En dan, als u iets verkeerd doet, en het veroordeelt u niet, en u gaat zo door, bedenk, u was al niet gered om mee te beginnen, als het u niet veroordeelt. Dat is juist, u was niet gered, u had gewoon een schijngeloof. U was niet gered. Maar wanneer u gered bent, hebt u een andere geest, bent u een andere natuur. U bent een nieuw schepsel in Christus, en de oude dingen zijn voorbij gegaan, en ze zijn dood en begraven in de zee der vergetelheid, ziet u het? Maar omdat u hier in deze wereld leeft, zijn er overal vallen voor u opgezet en u wandelt met uw ogen gericht op Christus. En bedenk dat wanneer u een fout maakt, een echte christen altijd snel zal terugkomen voor verzoening. Zie, kijk, in de ark stuurde God de oude kraai weg. Of liever Noach stuurde de kraai weg. Nu, wat was hij? Hij was een kraai. Oh ja, hij zat op dezelfde stok daar met de duif. Ze zaten beide op dezelfde stok. Maar toen hij de oude kraai wegstuurde, wel de oude... Ik kan mij voorstellen dat al de wateren stonken van de gezwollen lichamen van miljoenen mensen die rottend in het water dreven. En paarden en dieren die allemaal dood waren. De hele wereld was vernietigd. En daar waren ze, deze oude dode karkassen die bovenop het water dreven en zo. En Noach zond de duif uit, omdat hij dacht dat hij wat zonneschijn zag. En hij wilde weten of het water zich teruggetrokken had. Dus stuurde hij de kraai uit... En de oude kraai vloog naar beneden op een oud dood lichaam. Maar gewoon fijn, dat is goed. Zie, een dood lichaam etend. Waarom? Dat was zijn natuur. Hij was een kraai. Ongeacht hoeveel hij met de duif had samengezeten, hoeveel hij Noach had horen prediken, hoeveel hij met deze reine vogel had samengezeten, hij was een kraai om mee te beginnen. Zodra hij de gelegenheid kreeg om zijn ware aard te tonen, toonde hij deze. Nu, maar toen hij de duif uitzond, toen zij begon weg te gaan... Zij kon dat niet verdragen. Nergens kon ze gaan. Ze kon geen rustplaats vinden om haar voeten neer te zetten, zodat ze terugkwam naar de ark. En dat is de wijze waarop het is. Soms kunt u misschien voor een klein poosje losgelaten worden om te zien wat u zou doen. Maar u zult altijd terugkomen als u de natuur van een duif hebt. U kunt geen kraaienvoedsel eten. Dat is alles. Het zal gewoon niet verteren. Dat is alles. Waarheen zou u kunnen gaan? Wat zou u doen? Zeg mij wat u zou doen als u geen christen was. Zeg mij wat ik zou doen deze morgen als ik geen christen was. Wat zou ik deze morgen kunnen doen terwijl mijn moeder daar ligt in het ziekenhuis in die bewusteloze toestand? Zoals zij daar ligt. En in mijn hart zou ik hier achter de kansel kunnen staan en prediken en voortgaan op de manier dat ik doe. Het lijkt alsof ik er niet veel aandacht aan besteed. Omdat ik weet dat mijn moeder gered is, zie? Ik weet dat ze gered is. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij in staat is datgene te bewaren dat ik hem heb toevertrouwd tot die dag. Wat zou mama nu doen? Nu, misschien heeft ze haar hele leven goede bedoelingen gehad, zoals op een dag zal ik een christen worden. Maar hoe zou zij het nu kunnen worden als zij daar buiten bewustzijn ligt? Hoe zou zij nu een christen kunnen worden? Wat zouden haar kinderen doen? Ondanks toen wij haar daar buiten hadden meegenomen om haar daar glucose te geven, dat is het enige dat zij in haar lichaam krijgt, glucose. Ze kan niet slikken, ze is verlamd. En ze zei, dit ene wil ik dat je weet, Billy. Ze sprak over mij en Dolores die daar stonden en over haar kinderen en zo en een paar van mijn broers die drinken. En ik zei, wel, ze braken uw hart. Ze zei, maar Billy, dat hoort er allemaal bij voor een moeder. Ze zei, maar ik ben gered. Ik ben gereed om te gaan. Ik zei, mama, u had ons misschien een huis kunnen nalaten dat zich uitstrekte van Jeffersonville tot Utica, een paleis. U zou ons misschien $10 miljoen hebben kunnen nalaten om over te twisten en te vechten nadat u heen gegaan was. Dat is al wat ermee zou gebeuren. Maar mama, u hebt ons de grootste schat achtergelaten die iemand zou kunnen achterlaten. De verzekerdheid dat wij u zullen terugzien in dat land daar achter de rivier. Dat is juist, amen. Zie, u bent gered, maar ik ben zo blij te weten dat Christus redt. Maar wij kunnen terugvallen. Wij kunnen verkeerd doen. Wij hebben allemaal onze hoogtepunten en dieptepunten. Maar in uw ziel, zodra u iets doet, wel gaat er iets verkeerd in u. U weet het. Nu precies daar is de tijd om weg te springen. Dat is het tijdstip om weg te springen. Ga erbij vandaan. Nu, laten we zeggen dat u hier vandaan weggaat en iemand komt tot u, naar u toe en zegt... Hé, ze zeggen mij dat je een van die heilige rollers bent. Onmiddellijk zegt Satan, sla hem neer. Zie? Ik weet er niets van dat ik een heilige roller ben. Ik ben een christen. Zie? En doe altijd dit met het kwaad. Vergeld het kwade met het goede. En bedenk, neem dit nu gewoon mee, bedenk dit. Wanneer u kwaad met goed vergeldt, kan het kwaad niet standhouden in de tegenwoordigheid van het goede. Het kan het niet. Nu, ik ben een zendeling en ik ben de wereld rond geweest in allerlei soorten kwaad. En allerlei spiritisten en ismen en allerlei duivelaanbidding. En oh, alles waaraan men zou kunnen denken, waar er van alles is. En ik heb altijd ondervonden dat het goede het kwade overwint. Luister, ik geef er niet om hoe donker de nacht is. Het kan misschien zo duister zijn dat u het zou kunnen voelen. U zou uw handen zo omhoog kunnen steken en er geen schaduw van kunnen zien. Het allerkleinste beetje licht zal die duisternis tentoonstellen. Amen. Zeker, dat is de wijze waarop het leven handelt in tegenwoordigheid van de dood. Dat is de manier waarop het goede handelt in de tegenwoordigheid van het kwade. Dat is de wijze waarop het geloof handelt in de tegenwoordigheid van twijfel. Het verdrijft het. Hoe kan de nacht hier blijven als de zon er zijn zegeningen doorheen schijnt? Waar moet de nacht heen gaan? Het is er niet meer. Wat gebeurt er met de nacht? Waar is die duisternis in deze tabernakel ongeveer 12 uur geleden? Waar is die duisternis die hier binnen deze muren was samengepakt? Ze is er niet meer. Ze verdween. Waarom? Het licht kwam binnen. En toen het licht binnenkwam, moest de duisternis gaan. Jazeker. Neemt u de schepselen die 's nachts rondzwerven? Kakkerlakken, kevers en insecten en zo. Laat de zon opkomen en, of laat een licht aanflitsen. Let op hoe zij het donker opzoeken. Dat is de wijze waarop het evangelie is. Wanneer het aanflitst, wat gebeurt er met degene die u een heilige roller willen noemen? Wat gebeurt er met de mensen die de draak met u steken? Wanneer het licht aanflitst, schieten zij de duisternis in zo stil als ze maar kunnen. Omdat zij kinderen van de nacht zijn. Maar de kinderen van de dag wandelen in het licht. En dan zijn wij de kinderen van het licht door de genade van God. Wanneer dus de lichten aanflitsen, danken wij God. En wandelen met onze ogen open, kijkend naar de dingen die u met uw natuurlijke oog niet kunt zien. Wel, geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt, het bewijs der dingen die men niet ziet. Amen. Ik hou daarvan. Ik heb geen tijd meer voor mijn korte preek die ik zou houden, omdat wij voor de zieken moeten gaan bidden. Hoeveel hebben de Heere lief? Amen. Nu, nadat we deze vragen beantwoord hebben, er zijn enkele scherpen bij en zo, misschien beantwoord. Misschien deed ik het zelfs niet helemaal juist, want ik had geen tijd om de schriftgedeelte op te zoeken. Ik had het opgeschreven op het blaadje papier als ik het had. Ik hoop dat iedereen tevreden is. Indien niet, wel schrijf mij opnieuw. Laat me de tijd krijgen om het te bestuderen als u denkt dat het niet volledig beantwoord werd. Dank u voor het blijven en nu zullen we binnen een ogenblik de gebedsrij vormen. Maar voor wij dit doen, laten wij gewoon de atmosfeer nu veranderen van dit beantwoorden en één die dit beantwoordt. En de ander die het op deze en gene wijze gelooft, u ziet dat het bij het beantwoorden van vragen soms een beetje scherp is. Dus laten we gewoon de Heer aanbidden en zingen.
Love him, I love him, because he first loved me.
Ik wil dat u iemand bij u de hand schudt als we het nu weer zingen.
I love him. I love him. Because he first loved me.
Onze handen zo naar hem opheffen, onze ogen sluiten.
I love him.
onze hemelse Vader. Wij hebben u lief, Heere, en ik geloof dat deze kleine groep u lief heeft. Wij komen naar het huis van de levende God, klein gebouw, niet het gebouw, maar de God die leeft in het gebouw. Zoals bij mijzelf, dit oude lichaam, het moet een deze dagen vallen. Maar de man die daar binnenin leeft, kan niet vallen, omdat het door de kracht van God bijeengehouden wordt. Amen. Dit oude gebouw hier, waarin wij deze morgen aanbidden, het zal op een dag vallen, ongeacht hoe we het opknappen. Maar de God, die leeft in dit gebouw, is eeuwig. We komen voor uw aangezicht nu, Vader, om u te danken en te prijzen. En voor deze vragen op de harten van de mensen zien wij dat ze zich afvroegen of zij dit of dat zouden moeten doen. En Vader, ik vertrouw erop dat in elk teder christenhart het antwoord zo was dat het hen deed verstaan wat de waarheid was. Sta toe, Heer, als ik faalde, vergeef me dan. Ik bedoelde niet te falen, omdat het uw kinderen zijn en zij stellen die vragen. En ik wil hun alles geven wat ik weet, Vader, alsof u hier stond om mij te oordelen voor wat ik zei. Nu, Heer, wij komen voor uw aangezicht, voor de zieken. Nu, wij weten uit de Bijbel dat wij alleen verkrijgen wat wij geloven. Wij herinneren ons een keer, Vader, toen Jezus hier op aarde was, dat de Syrofoenicische vrouw tot hem kwam. En zei, Heer, wees mijn dochter genadig, want zij wordt menigmaal gekweld door een duivel. En wij horen wat hij zei. Het is niet aan mij om het brood der kinderen te nemen en het aan de honden te geven. O God, het leek een botte weigering, en niet alleen dat, maar om haar een hond te noemen. Maar in plaats dat zij arrogant daardoor werd, zij zei erg zacht en nederig, dat is waar, Heer. Omdat het de waarheid was. Ze zei, het is waar, Heer. Maar de honden zullen de kruimels eten die van hun meesters tafel vallen. Dat is wat het werk deed. Ze was gewoon bereid de kruimels te nemen die van de tafel der kinderen kwamen. En God, dat is onze houding nu. We zijn bereid voor alles wat u met ons wilt doen, Vader. We zijn in uw handen. Ik ben zo blij te weten dat de God van het Oude Testament, die visioenen toonde en tekenen en wonderen gaf, nog steeds leeft vandaag. En de hemel waarheen zij verlangen te gaan. Op een dag zullen wij ook gaan door de Gods genade, omdat dezelfde God zichzelf betoont, dezelfde God onder ons te zijn. Er zijn enige onder ons, Vader, die deze morgen ziek en behoeftig zijn. Ze zullen door de gebedsrij komen. Mogen zij niet komen en zeggen, wel, ik geloof niet dat u mij enig goed kunt doen. Heren, mogen dat niet de houding zijn. Maar mogen zij komen, bedenkend dat God zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. U beloofde het, u zei het. Mogen zij komen met heilige eerbied, gelovend dat zodra er is gebeden en er handen op hen zijn gelegd, dat dan de Heilige Geest op hen mogen komen, zoals bij deze dierbare zuster die de vraag opschreef, waarin stond dat de Heilige Geest bijna haar sterfelijke wezen doodde met zulk een ontzagwekkende doop van zijn tegenwoordigheid. Mogen dat de resultaten zijn voor ieder van ons die deze morgen komt. Heer, sta toe. Mogen zij genezen worden. Mogen zij wetend komen, wetend dat zonder een schaduw van twijfel u het beloofde. En dat u niet kunt liegen. En dat zodra licht binnenvalt, duisternis en twijfel wegvlieden. Sta toe, Vader. Wij dragen hen aan u op nu, terwijl wij voor hen bidden in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Nu degenen die willen dat er voor hen gebeden wordt aan deze kant, vormen een rij langs het gebouw hier, terwijl Teddy voor ons, de grote heelmeester, is nu nabij speelt. Kom naar voren, zo terug, sommigen hier. De grote heelmeester is nu. Broeder Neffel, blijf gewoon de rij opstellen die komt. We zullen hier blijven staan. Laat de hele gemeente bidden en broeder Neffel en ik zullen hier samen zijn. Hij zal zalven en ik zal handen op de zieken leggen, precies hier vooraan. Nu iedereen nu in gebed. Nu wat doen wij? We komen om de zieken te zalven en voor hen te bidden. Laat mij nu de schriften voor u aanhalen. Zijn er kranken onder u? Dat zij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. En dat zij hen zalven met olie en over hen bidden. En het gebed des geloofs zal de zieken behouden en God zal hen oprichten. Degene die zonde gedaan zullen hebben, het zal hen vergeven worden. Beleid elkander uw misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. En nu de rest, aan deze kant, als u dat verlangt, zodra u onder die rij daar komt, die plaats, dat gangpad, sluit u daar gewoon bij aan. Nu de oudsten hier van de gemeente zullen het zalven en bidden doen. En ik zal bidden en handen leggen op de zieken. En nu onthoud, vrienden, u die in de gebedsrij staat, dit is het moment om te bewijzen dat u gelooft waar u hiervoor staat. U moet gezond worden. En ik geloof met mijn hele hart dat dat mijn moeder al deze tijd behouden heeft, zij die een oude vrouw is, dat ik geloof. Totdat hij mij dat vertelt, ze zou kunnen sterven, maar totdat hij het mij vertelt, geloof ik dat ze niet sterft. Die? En nu, ik weet dat ze moet gaan en ze is oud genoeg om te gaan en wil gaan en probeert te gaan. Maar toch zal ik geloven dat hij het mij zou vertellen. Nu, ik geloof dat hij het mij zou vertellen, zie. Nu, misschien vertelt hij het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet of hij het zal doen, maar ik geloof gewoon dat hij het zal doen, zie. Maar tot zover heeft hij er niets tegen mij over gezegd. En ik geloof het, en als u dagelijks, ik geef de mensen niet alles te kennen wat hij mij toont, u weet dat. Wel, gisteren was ik op een bepaalde plaats en zag ik in een visioen precies wat er zou gaan gebeuren en God weet dat het waar is. En ik zat daar met nog 2 of 3 mannen, ongeveer een half uur daarna zag ik het helemaal precies gebeuren, precies zoals het was. Ik stond daar, beefde gewoon in mezelf en dacht, zie, mogen, ik zei, misschien had ik hun moeten vertellen dat het zo zou gaan, maar ik zei, wel, laat het maar gaan, zie. En dat gebeurt dagelijks, zie. Iets gaat er gebeuren en ik laat het gewoon gaan. God weet dat het waar is, zie. Gewoon iets dat gaat gebeuren. Toont het gewoon, vertelt het. Iets zal voor mij verschijnen en zeggen, zeg gewoon dit woord op deze manier en dit zal hier gebeuren. En dan zeg ik het, wel, het zal zo gebeuren. En dan let ik op en hier is het, zie. Ja. Ja, als hij objecten kan maken, materiaal, iets waar geen leven in zit, en het naar zijn woord kan bewegen, omdat wij het hebben gezegd, hoeveel te meer kan hij u maken die met mij samenstemt? U bent met mij, u bent mijn broeder en zuster die ziek bent. En als wij deze woorden zeggen, laat de kracht van God deze persoon genezen, wel, dan moet het gebeuren. Nu, dat materiaal kan niet zeggen, kracht van God, kracht van God deze persoon, laat de kracht van God deze persoon genezen, wel, dan moet het gebeuren. Dit kan niet zeggen, nu ik betwijfel het, zal voortgaan het te doen, maar u kunt zeggen, wel, ik vraag het mij af en het zal niet gebeuren, zie, maar als u gewoon doorgaat en precies in lijn blijft met uw gedachten, nu, ik zal genezen worden, dan moet u het krijgen. Gelooft u dat? Amen. Nu laten we allemaal bidden. Onze hemelse Vader, wij leggen handen op deze jonge vrouw, deze jonge moeder die hier staat, die lijdt aan een erge verkoudheid. Leeg gedeelte. En dus ik bid u dat de mensen zullen genezen waarop deze zakdoeken worden gelegd, staan hun verzoeken toe, in de naam van Jezus Christus vraag ik het. Amen. In diepe waardering voor uw verblijf en uw loyaliteit om al deze tijd zo in de gemeente te blijven en te wachten. Terwijl we... Maar ik weet geen betere plaats om te zijn, nietwaar, dan in de gemeente. Ik weet gewoon geen betere plaats om te zijn en de vertroosting die we hebben ten opzichte van God, dat Hij hier nu tegenwoordig is. En laten we er voor een moment aan denken hoe groot Hij is. En wat Hij voor ons gedaan heeft. Wat hadden we kunnen doen zonder Hem? Hoe wij Hem gezien hebben dat Hij ons hierdoor nooit één ding vertelde. Hij gaf mij visioenen. En ik stel u de vraag vanmorgen. Hebt u ooit één gezien die Hij niet vervulde? Gewoon precies wat Hij zei dat Hij zou doen. Precies op dat moment. Dan is Hij God. Dan is Hij onze Vader. Hij heeft ons lief. En waar zijn hemel ook is, we weten dat we bestemd zijn om daar op een dag naartoe te gaan. We weten dat Hij hier nu aanwezig is. Wij beseffen dat. Wij kijken naar dingen die we niet zien. Nu, voor velen van u werd gebeden. Zie, terwijl wij gewoon alle symptomen van alles wat daarmee in tegenspraak is weigeren. Zie, alles wat God heeft beloofd, zie. Zie, de christen kijkt niet naar, hè, u ziet dan hoe dan ook niet met uw ogen, u weet dat, u ziet niet met uw ogen. U ziet met uw hart, zie. Zien betekent begrijpen. U begrijpt met uw hart. Daarom kijken wij naar dingen die onze ogen niet zien. Zie? De christelijke belijdenis, de hele wapenrusting van het christendom is daarop gebaseerd. Wij kijken naar dingen die we niet zien, want Abraham noemde die dingen die er niet waren, alsof ze er wel waren. Omdat hij God geloofde, zie? Nu, wat doen we nu? Wanneer er nu op die manier voor u gebeden wordt, dan belooft de God u te genezen. Dan voelt u misschien op dit moment geen enkel verschil, maar hij heeft nooit, dat is het helemaal niet, zie? Wij geloven het hoe dan ook. Als u eens wist, ik kwam ongeveer 2 uur geleden naar de kansel, en ik had niet gedacht dat ik door de helft van de samenkomst zou komen. Bijna. Ik was zo moe en uitgeput en voelde me alsof ik een griep zou krijgen. Maar nu voel ik me goed. Omdat ik zei, ik ben verplicht aan God. Ik geloof God. En ik moest er tegen vechten. Mijn vrouw, daar kan u hetzelfde vertellen. Hoe ik hier vanmorgen probeerde te komen en ik was hees in mijn keel en alles. Ik zei, hoe zal ik het kunnen doen? Maar eerlijk, ik voel me nu prima. En ik geloof dat ik mijn tekst zou kunnen nemen en doorgaan en prediken. En ik voel me gewoon goed. Maar omdat, ziet u, je moet kijken naar die dingen die je niet ziet met je ogen. Je ziet het met je hart. Je gelooft het en getuigt van die dingen die je niet ziet, maar die je gelooft. Want het is geloof. En het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt. En het bewijs der zaken die men niet ziet. Ik heb vanmorgen gelet op een jonge christen die hier voor mij zat. En ik weet een beslissing die persoon nam. En dat waardeer ik echt. Ik zal niet zeggen wie het was, maar ik waardeer een beslissing die deze bepaalde christen nam. Ongeacht zelfs of het een relatie, een vriend, vader of moeder of wat ook was. Ze verlangen om trouw te staan voor Christus. Zie? Dat is hoe u een geliefde wint, door loyaal te zijn. Loyaal zijn is de manier waardoor u geliefde wint. Blijf bij uw overtuiging. Wees er zeker van dat u recht staat met God. En blijf daar dan altijd. Blijf er precies bij. Niets kan u ervan afkrijgen als u er gewoon precies bij blijft. Nu, we zullen alle fouten gaan maken. Onthoud dat gewoon. En wanneer u naar elkaar kijkt, kijk dan niet naar de fouten van de ander. Zie, doe dat niet. Want onthoud, u maakt ook fouten. Maar kijk naar Christus, die deze persoon leidt. En als ze wat hulp nodig hebben, bid dan voor hen. Dat is hoe we met elkaar overweg kunnen zien. Bid. En onthoud, als u bidt voor iemand anders in zo'n moeilijke situatie, dat God u zal eren en genezen als u bidt voor iemand anders. Dat is juist. Dat is waar christendom op is gebaseerd. Om elkaar te helpen, iets voor elkaar te doen. Vriendelijk te zijn voor elkaar. Begripvol voor elkaar. Nu, als u de fout van uw buurman ziet en ziet waar zij fout zijn gegaan, ga niet fout met hen, maar bid gewoon voor hen. Blijf gewoon bidden en God zal dat begrijpen. Hij zal alles in orde maken. Nu, ik hoop, zo de Heer het wil, dat ik geloof dat Billy een systeem heeft. Hij stuurt iedereen een kaart. En als het deze week goed gaat met mama, voor zover wij weten het niet zeker, maar als het deze week goed gaat met mama en alles, dan wil ik volgende week, zondag, een evangelieboodschap prediken. Als dat in orde is met onze dierbare herder hier. En dan verwachten wij u weer terug als u kunt. Als u kunt komen, zullen wij blij zijn u te hebben. Hebt u hem lief met uw hele hart? Is hij niet wonderbaar? Wat konden we doen zonder hem? Nu, wat kunt u doen? Zou u mij nog iets groters kunnen vertellen? Als u mij iets groters dan dat zou kunnen laten zien, dan zal ik alles verkopen wat ik heb en uitzien naar datgene wat u mij toont dat groter is dan dit. Beslist. Dit is het grootste waarvan ik weet. Te weten, met de verzekering dat we gered zijn, te weten dat die God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, zich zou vernederen en neerkomen en onder ons zou wonen en dat voor ons zou doen. Nu, hier is hoe wij weten of we het juist hebben of niet. Zie, want precies wat hij in het begin deed bij de christenen daar, precies die gemeente, precies die werking, hoe de Heilige Geest bewoog en hoe de duivel tegen hen vocht en hoe ze stand hielden, dat is hetzelfde als wat precies hier plaatsvindt met dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, dezelfde God, het onfeilbare bewijs van hem. Amen. Vertelt u mij in wetenschappelijke woorden. Vertel mij op een wetenschappelijke wijze hoe iemand iets zou kunnen voorzeggen dat zou kunnen gebeuren, dat zou gebeuren in de toekomstige jaren of tijden, voordat het gebeurde. Toon mij de kracht waar het zou zijn, die het zou weten voordat het gebeurt. Vertel mij enig menselijk verstand dat alles kon achterhalen wat u maar wilt. En toon mij enige manier waarop u iets zou kunnen zien en voorzeggen dat precies zo zou gebeuren. Zie, dat is er niet, zie. Dus hij is God. Zie, hij is God. En omdat hij God is, komt hij door zijn genade en woont in ons, precies zoals hij deed bij die mannen van toen, die deze dingen voorzeiden. Die allemaal gebeurden zoals ze waren voorzegd. Nu, diezelfde God is met ons en vertelt en toont ons precies dezelfde dingen als destijds. Wel, we zouden zo blij moeten zijn dat we als het ware van wolk naar wolk zouden springen of zoiets. Gewoon bijna door de ruimte zouden wandelen, omdat we dat weten. Wij weten dat we zijn overgegaan van dood in leven. We weten dat we redding hebben. We weten dat we christenen zijn. En we weten dat we naar de hemel gaan. Omdat God het beloofd heeft en hier beweegt hij precies met ons mee. En op een manier dat wij het zien, hem zien. We zien hem. Hoe zie ik hem? Wanneer ik u zie. U ziet hem in mij, ik zie hem in u. Zie, ik zie wat hij doet voor u. Nu zie ik hem hier het woord openbaren aan mij. U zegt, hoe kunt u hem zien in mij? Wel kijk, hij openbaart het woord hier aan mij. Ik zie het daar dat hij het aan u geeft en u het bewaart, zie. En dan kijkt u terug en zegt, hoe deed hij, hoe kwam dat toch? Dan komt u terug en komt erachter dat het klopt, zie. Dus u ziet hem in mij en ik zie hem in u. En we kunnen hem zien in de zonsopgang, we kunnen hem zien in de zonsondergang, we kunnen hem zien in de bloemen, we kunnen hem zien in de... We kunnen hem overal zien, omdat we zijn overgegaan van de lagere elementen van deze aan de aarde gebonden toestand in dit hogere element van de glorie van God, zodat we zijn schoonheid kunnen zien. Enkele dagen geleden, toen ik deze reis maakte op de snelweg in Alaska, toen ik op een jachttocht ging, vroeg ik me daar af, waarom? Waarom? Zie, kijk hoe echt God is. Nu, er zijn overal zieke mensen, maar toch weet God het. Nu, morgen zou ik vertrekken, broeder Roy daar achterin en wij allen, we zouden morgen vertrekken naar Colorado voor onze, elk najaar gaan we jagen waar we, ik ben speciaal uit de samenkomsten gekomen om te gaan. Ik kan niet gaan, vanwege mama, mama's toestand. Nu, kijk naar de goedheid van de Heilige Geest. Hij wist dat lang geleden. Dus in plaats van mij te laten gaan, keerde hij om en gaf mij een visioen en zond mij daarheen en gaf mij een jachttocht zoals ik niet had kunnen hebben in Colorado. Zie? Want dergelijke dieren zijn er niet in Colorado. Keerde zich om en gaf mij dat door een visioen en liet mij dat hebben, wetend dat hij mij weg zou moeten houden van deze tocht naar Colorado. Over goedheid en genade gesproken. Waarom dan? Toen lang geleden wist hij dat mijn moeder zou gaan lijden. Hij wist dat mijn moeder in het ziekenhuis zou zijn. Als hij het toelaat, dan doet hij het voor een goed doel waar ik niets over weet. Maar ik weet dat het allemaal medewerkt ten goede voor hen die de Heere liefhebben. Als we gewoon af en toe maar eens zouden stoppen, gemeente, en onze God zouden zien. Stop uzelf gewoon. Ga weg van uw frustraties en sta een paar minuten stil in de tegenwoordigheid van zijn geest. Dan kunt u hem gewoon overal zien bewegen. Ziet u hoe goed hij is? Daar ligt mama nu, terwijl ik mij over haar verwonder. Waarom liet hij haar niet gewoon gaan toen zij die beroerte kreeg? Waarom stierf ze toen niet meteen? Maar zie, omdat hij dat van tevoren wist en wist dat ik beloofd had om dat ik naar Colorado zou gaan en wist dat ik ervan houd om zo in de bossen in te gaan, keerde hij zich gewoon om en gaf mij een betere en zond mij daar ginds heen en vertelde mij wat ik zou krijgen en alles erover. Zelfs voordat ik vertrok, vertelde mij hoe de mensen gekleed zouden zijn en wat we zouden doen en alles erover. En toen kwam ik en vertelde het u allen. Dan gaat hij erheen en ziet het gebeuren, komt terug precies zoals het is. Precies, zie, wetend dat mama daar zou zijn en wetend dat zij in deze tijd zou zijn bezweken en dat ik deze andere tocht niet zou kunnen maken, zie. We zouden niet begrijpen. Ik begreep het toen zelf niet, maar als je je gewoon overgeeft aan hem en het op hem let, dan leidt hij alles gewoon precies goed, zie. Hij laat het allemaal precies goed uitkomen, stap voor stap. Onlangs stond ik bij een jonge prediker die enige dromen had gehad en hij had mij de dromen verteld. Toen de interpretatie kwam, stonden wij daar. Billy, ik en deze prediker stonden daar samen. En daar was het. Wel, het was zo volmaakt als het maar kon zijn. En wat stond die man daar met ontzag toen hij zag hoe de Heilige Geest die dingen kon openbaren. En hem regelrecht terug kon brengen. En precies op de weg kon tonen wat het zou gaan gebeuren. Oh, ik vertel u. Hij is God. Hij woont. Hij is God. Zoveel van u hebben offers gebracht. U hebt uw vriendjes en vriendinnetjes opgegeven. U hebt uw huizen opgegeven enzovoort. En vele van u moesten van bekenden en vrienden scheiden. En dergelijke. En oude vrienden die u lange tijd gekend hebt om in de weg van de Heer te wandelen. Ik prijs u daarvoor. Ik vind het wonderbaar dat u dat deed. Nu, omdat u het evangelielicht gezien hebt en het is de waarheid, gaat u wandelen in dat licht. En wat u ook doet, kinderen, wat jullie ook doen, waar u ook heen gaat, onthoud u van alle schijn van kwaad en wandel Christus na. Zolang u leeft, blijf precies op die weg. Ga er niet bij vandaan. Het zal u zeker goed lonen. Het is eeuwig leven. En ik zie mama. Wanneer ze een paar minuten kan ze tot zichzelf komen. Ik zei, mama, mama, Hoort u mij? Soms ligt ze daar gewoon en hoort ze het niet. Na een tijdje zegt ze dan... En schudt ze met haar hoofd, zo met haar hoofd. Ik zeg, kunt u... Ik zei, laatst in de nacht, mama, kent u mij? Ze kende me niet. Ik zei, weet u wie hier staat? Nee, dat wist ze niet. Ik zei, mama, kent u Jezus? En ze, oh my, ze mag haar eigen kind vergeten, maar ze kan Jezus niet vergeten. Dat is het, broeder. Oh, broeder, u weet niet wat dat betekent. Tot u bij uw eigen familie moet komen, tot dat punt, zie. Hem te kennen is leven. Hem te kennen is de bevrediging, om te weten dat wij, wanneer we deze loopbaan van het leven gelopen is, een huis hebben voor beide hemelen daar. Wat het is, weet ik niet. Ik weet niet hoe ik het u moet vertellen, hoe het zou zijn, want ik weet het zelf niet, maar ik weet dat wij op een dag, door Gods genade, daarheen zullen reizen. Bid voor mij deze week. Ik heb het nodig. En bid u nu voor mij. Ik zal voor u bidden. Zo de Heere wil, het zijn wil is, zal ik u volgende week zondag zien. En denk aan de dienst vanavond. Misschien als ik vannacht niet hoef te waken of zoiets en daar bij mama hoef te zijn, dan zal ik waarschijnlijk vanavond bij u terug zijn. En nu, broeder Neville, onze dierbare herder, kom hier. En hoezeer waardeer ik... Er zijn hier geen anderen dan mensen van hier, weet u. We zijn gewoon allemaal thuisvolk, zoals we dat noemen. Ik waardeer hoe broeder Neville staat voor deze evangeliewaarheid. Ik waardeer zijn loyaliteit en oprechtheid voor de mensen. En onlangs, toen hij sprak, ik had het nooit opgemerkt, maar terwijl hij onder inspiratie was en een profetie gaf, noemde hij mij een profeet, onder inspiratie. Dat was hij niet die me zo noemde toen, dat was de Heilige Geest. Dus dat geeft mij moed en geloof om door te gaan. Diepere diepte en hogere hoogte met God. Ik waardeer u, broeder Neville, God zegen u altijd. En totdat ik u weer zie... God zij met u.